Een goede avond bij deze tweede commissie Economie van deze periode. Vandaag staat een teken van de begroting. Maar voordat ik de agenda open, of tenminste echt, ja, eigenlijk heb ik hem al geopend, maar voordat ik even naar de agenda nog wil kijken. Ik wil mededelen dat Jan-Nico Appelman, zoals jullie bekend, verhinderd is omdat hij met longontsteking thuis is. We hebben even een klein opstekertje in het kader van een kaartje wat we even rond willen laten gaan. Als beterschapswens vanuit de commissie. Dus dit gaat zo meteen die kant op. Verder zijn er geen afmeldingen ontvangen. Zijn er nu vervangingen die we eventueel moeten mededelen? Ja, u vervangt, de heer Van Ginkel, u vervangt?
Irene Joosten.
Oké. Okay. Noteert het?
Ja.
Nog andere? Kijk rond. Nee. Oh, wacht even. Dank u wel. Mevrouw Kleinstra vervangt de heer Gijsberts. En dan ga ik door naar het volgende punt. Het vaststellen van de agenda. Eigenlijk maar één ding, dat is de begroting. We hebben afgesproken eens per kwartaal de lange termijn agenda en de lijst van moties en toezeggingen te behandelen. Dus die staan er nu niet op. Eigenlijk alleen de begroting. Kunnen jullie instemmen met de agenda zoals die ervoor ligt? Ik zie instemmend geknik. Dan stel ik hem bij deze vast. Dan ga ik door naar punt 3, mededelingen. Ik wil even een kleine doorkijk maken. Op 28 oktober, daar staat een beeldvormende commissievergadering. Die begint om 14:30. En dat is, hij begint met een besloten presentatie over de stand van zaken Flevolkust. Een presentatie over enkele inhoudelijke onderdelen van het programma Floriade Werkt. En dat is toegezegd in de commissie door, in de PS-vergadering van 23 september. En dan kijk ik nog even naar de gedeputeerde Lodder naast mij, of er nog mededelingen vanuit GS zijn. Niet. Dan komen we al heel snel bij punt 4, de programmabegroting. Er is gelegenheid geweest voor het stellen van technische vragen. Dus in principe gaat het hier vooral om de politieke items en duiding. Wie wil als eerste het woord hebben erover?
Voorzitter, doen we alles niet? Ja.
Apart. Dan begin ik eerst met economie. Is dat goed? Ja? Ja, of wat andere voorbereid? Ik hoorde economie en mobiliteit, dus ik bedoel, ik kies er maar één met waar de commissie naar heet. Is dat goed? Ja, even wachten. We beginnen eerst met het onderdeel economie. Dan denk ik dat even voor het gemakshalve het eigenlijk neerkomt op vier wat kortere rondes. Dat ik het toch in twee termijnen doe. Eerst op economie, daarna twee termijnen op het gebied van mobiliteit. Nou, goed om dat even scherp te hebben. Wie wil als eerste het woord? Nou, mevrouw Schotman, mag ik u dan het woord geven? U zat als even te knikken, dus ik dacht van nou, misschien is dat wel een mooi, u bent er actief bij. Dus
nou, een mooie start. Dank u wel. Ja, ik heb nog niet eens koffie op, dus dank u wel. Inderdaad, als eerste het onderdeel economie. Alvorens daarop in te gaan, wil ik graag beginnen met het uitbrengen van een compliment voor de heldere weergave van deze programmabegroting. Dus compliment aan het college, maar ook zeker aan de ambtenaren die eraan gewerkt hebben. Het geeft een heel goed beeld en ook wat ons betreft een goede aansluiting op de kaders. Zoals die beleidskaders zoals die zijn neergezet de afgelopen periode. Dus in die zin hebben wij geen fundamentele wijzigingen voor ogen, integendeel zelfs. Wij hopen daarmee hiermee ook inderdaad dat de begroting dus ook bijdraagt aan een goede inzet en uitvoering van het beleid. Dat ter introductie, dan ingaand op het deel economie. Terecht staat daar genoemd dat we willen investeren in de economie. Economie verbreden. En daarin, dat lijkt ook inderdaad uit een aantal doelstellingen die worden gesteld om dat ook te bereiken. Innovatie wordt veelvuldig genoemd. Ik denk ook dat dat voor Flevoland een heel belangrijke pijler is. Maar naast innovatie is het natuurlijk ook belangrijk om ook de brede economische structuur van Flevoland goed voor ogen te houden. Dus daarvan zijn we ook even benieuwd naar het college hoe zij daar tegenaan kijkt. Innovatie komt natuurlijk voort uit een hele goede economische basis, economische structuur. Dus die samenhang zouden wij toch nog wel even iets meer toelichting op willen zien. Samenhang is natuurlijk ook, heeft ook te maken met het onderwijsveld, wat terecht ook wordt genoemd als een belangrijk speerpunt om ook die versterkingen aan te kunnen brengen. En als ik dan even kijk naar de relaties met andere programmaonderdelen, dan mis ik op elk punt een relatie met het onderdeel ruimte. En in mijn beleving, in ons beleving, de CDA-fractie, is economie en ruimte toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ruimte schept voorwaarden, faciliteert. En vanmiddag was er ook een commissieruimte waarin toch veelvuldig werd gesproken over de visie op de werklocaties, leegstandproblematiek. Dus die crossover ben ik toch wel even benieuwd naar hoe daar nou naar gekeken wordt. En mij betreft moet dat ook heel nadrukkelijk aan bod komen. Dat even mij betreft voor de eerste termijn, voorzitter.
Dan kwam mevrouw Schotman van het CDA. Ik kijk de zaal rond. Wie meldt zich als tweede? Even kijken, de heer, ja, Timo weet ik wat uw voornaam is, maar...
De voornaam is Tico.
Tico, sorry, ja.
Het is jammer dat Smetsers, sorry. Smetsers, dat ja, is, maar dat is geen probleem.
Nee, maar hij staat iets schuin en dan kan ik het net niet
nee,
zien.
Maar, sorry, goed, nee, zo, ik ja, neem de volledige verantwoordelijkheid hiervoor op mij. Dat is geen,
aan u het woord.
Dankjewel. Allereerst ook complimenten voor de heldere weergave van de begroting. We hebben ten aanzien van de paragraaf economie één opmerking. En dat is dat we zien dat het bruto regionaal product en de innovatiekracht als doelstellingen worden genoemd, maar dat er eigenlijk geen verder gevolg is aan de doelstellingen als in wat dan bereikt zou moeten worden. Daar is door de SGP al een vraag over gesteld, dat het eigenlijk niet realistisch is om de BRP als groeiverwachting te gebruiken. Mijn inziens is die dan misschien ook niet heel erg geschikt om als indicator te dienen voor of je iets wel of niet behaalt. Dat was het wat mij betreft voor de eerste termijn.
Dank u wel. Dan kijk ik rond. Wie meldt zich? Ah, mevrouw Smilsers van de VVD.
Dank u, voorzitter. De rode lijn die wij hebben getrokken, dat is innovatie, verduurzaming op alle terreinen. Nou, dat hadden wij ook met elkaar afgesproken. En we zijn blij dat er ook breder wordt gekeken dan Flevoland. Samenwerking met andere provincies wordt genoemd. En zelfs internationaal wordt aandacht gegeven. Er wordt gesproken van een integrale economische visie. Die wordt ontwikkeld op langere termijn. En de inzet is dat daar een positieve economische ontwikkeling uit voortkomt. Uiteraard niet alleen in deze statenperiode, maar over deze statenperiode heen. De visie wordt aangekondigd, maar we zouden eigenlijk wel wat willen weten over wanneer een en ander zijn plek gaat krijgen. Dus een soort van tijdspad en ja, het liefst ook even wat data's erbij, zodat we dat op de gezette tijden met elkaar kunnen bespreken. Dan krijgt OMVL krijgt een nieuw takenpakket. Die zou gebaseerd zijn op die genoemde visie. Dan kunnen zij uitvoering geven uit dat uitvoeringsprogramma. Onze vraag is van wie is nou eigenlijk bevoegd om dat takenpakket te wijzigen? Is dat GS? En hoe zijn wij daarbij betrokken? Zodat we daar toch ook wel een beetje bij kunnen aanhangen. Dan worden er ook nog wat onderzoeken aangekondigd die doel hebben om inzicht te krijgen in wat nodig is voor de economie in Flevoland. We willen graag weten hoe dat in de Staten gewogen gaat worden. Want dat is natuurlijk wel interessant om te weten waar hangen wij, wanneer komen wij in beeld. En dan ben ik heel nieuwsgierig, en dat heeft misschien te maken omdat het pas mijn eerste termijn is. Er worden samenwerkingspartners genoemd, initiatiefnemers. Dat is wat mij betreft nogal een beetje vaag. Misschien dat portefeuillehouder dat nog even wat beter kan duiden. Dank u wel.
Dank u wel. Wie meldt zich voor? Ik heb er nu twee tegelijk, maar ik begin met de heer Korteweg van GroenLinks.
Dank u wel. Even aansluitend op wat de inbreng van D66 was over de indicator. Dat als je dat legt naast andere doelen, dan schiet ze toch nog wel aardig tekort. Daar kan echt nog wel wat aan verbeterd worden. Het hele stuk, en dat vinden wij op zichzelf heel goed, ademt innovatief en circulaire economie. Maar om dat nu concreet te worden, moeten we denk ik toch wachten op die visie om dat echt te kunnen zien. En wij verwachten daar veel van, dat dat inderdaad ingaat op innovatie, duurzaamheid en circulair. Want als je dan weer kijkt bij de doelenboom, dan staat dat helemaal niet achter de doelen bij innovatieve circulaire economie. Dan staat er een uitnodigend ondernemingsklimaat, verbetering van vraag en aanbod en een excellent ondernemingsklimaat. Ja, daar heeft zichzelf niks op tegen, maar dat is niet direct een verband met innovatief en circulair.
Interruptie door de heer Jansen van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik me afvraag of de fractie van GroenLinks kan aangeven hoe lang zij denkt te wachten op een visie. Want we wachten al 4 jaar. Misschien dat u kunt aangeven hoe lang u nog geduld heeft.
De VVD-fractie heeft net gevraagd wanneer we dat tegemoet konden zien. Die vraag hoef ik dan niet te herhalen. Maar er wordt hier aangekondigd, dus ik neem aan dat die snel komt. Misschien dat ik in het college uitvoeringsprogramma precies, dat ik nog even dat opzoek. Maar het is een beetje lastig iedere keer ernaar te kijken welk jaar dat precies is. Maar de gedeputeerde zal het ongetwijfeld weten. Dus dat krijgen we zo meteen te horen. En als u zegt, daar wachten we al jaren op. Dan als dat zo is, kijk, ik loop wat minder lang mee als u. Dan zullen we wel zien dat dat ook snel zal zijn. Maar het gaat er voor ons vooral om wat komt daarin te staan. En wat is de uitvoerbaarheid ervan binnen deze en volgende collegeperiodes. Want economie die stopt niet precies met een periode van een college. Dan staat hier in het stuk natuurlijk ook nog recreatie en toerisme. En dat gaat ook alleen maar over de omvang van besteding en het aantal banen. Ook heel, heel belangrijk. Maar daar is natuurlijk ook nog wel wat meer over te zeggen. En als je dat, hoe je dus de gebiedspromotie aanpakt terwijl wij daar eigenlijk weinig geld voor hebben, dat zou ik ook nog wel eens willen horen van het college. Want dat is natuurlijk wel een probleem. Wij hebben niet zoveel geld, maar we willen wel ons overal bekendmaken en promoten.
Dank u wel, meneer Korteweg. Dan ga ik over naar de heer De Boer van de SGP.
Dank u, voorzitter. Eerst even een vraag aan u. Economie en mobiliteit zijn twee aparte rondes. Maar de gebiedsontwikkelingen, kan ik die meenemen bij economie? Of is dat een aparte ronde? Dat is hoofdstuk 7. Het zijn in principe drie hoofdstukken. Want Noordelijk Flevoland gebiedsontwikkelingen was toegedeeld aan deze commissie. Die kan ik meenemen bij
economie. Doen we bij economie.
Prima.
Ja. Dan klein. We doen het apart dan even. We komen zo meteen even tussendoor en nog even een rondje dan.
Ja, ja. Dank. Voor ons ligt de programmabegroting. Een aantal andere fracties hadden al aangegeven de leesbaarheid van de begroting. Daar wil ik wel complimenten ook voor maken. De integrale economische visie die wordt volgend jaar voorgelegd. Onderdeel daarvan is ook circulaire economie, hergebruik van grondstoffen. En ik wil hierbij ook wel zeggen dat we dat als SGP ook bezien, zeg maar, vanuit het bijbelse begrip rentmeesterschap, goed omgaan met de aarde. We kijken er ook nog met belangstelling naar uit, naar die economische visie. Op pagina 31 wordt er nu al 3,5 miljoen ter beschikking gesteld voor de uitvoer van die economische visie. We hadden als SGP een technische vraag gesteld. Zou niet eerst de visie voorgelegd moeten worden en dan pas een uitvoeringsprogramma met het geld en de uitvoer? Die volgorde. Als antwoord op de technische vraag kregen we dat het deels volgtijdelijk en deels parallel vertaald wordt in een uitvoeringsprogramma. Dat onderdeel deels parallel begreep ik niet helemaal, riep wat verwarring op. Dus wellicht kan de gedeputeerde daar een stuk toelichting op geven. Wat me opviel is dat in deze begroting het woord werkloosheid niet terugkomt. Terwijl ook terwijl in Nederland en specifiek ook in Flevoland de werkloosheidscijfers wel hoog blijven. En mijn vraag is ook, zou er niet iets meer ambitie nodig zijn? Ook als we kijken naar het coalitieakkoord. Er wordt gezegd de bovenlokale vraagkant, dat is toch ook een provinciale rol. Ook de doelen en ambities van het college, zeg maar, op het terrein van de werkloosheid. En dan meer specifiek in het coalitieakkoord komt het ook terug met aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een stuk afstemming ook met het onderwijs. Er wordt 1,5 miljoen voor vrijgemaakt. Ik had eigenlijk verwacht dat in 2016 al projecten op gang zouden komen. energie komt door de activiteiten dat er met name een agenda wordt opgesteld. En in het college uitvoeringsprogramma zag ik dat het de daadwerkelijke uitvoer vanaf 2017 start. Nou, wellicht is dat ook een zorgvuldige route, maar mijn vraag is eigenlijk, zou niet iets naar voren getrokken kunnen worden? Is er dan, gezien de hoge werkloosheid, geen het laaghangend fruit, zeg maar, wat in 2016 al opgestart kan worden? Dank u wel.
Dank u wel. Dan meldt de PvdA zich.
Dank u, voorzitter. Voor de fractie van de Partij van de Arbeid ook complimenten voor het stuk. Het is een duidelijke, helder programmabegroting. Dat is natuurlijk ook het voortzetting van het oude beleid. Wij zijn ook blij om heel veel dingen terug te zien in de begroting voor 2016. Wij zijn ook blij om te zien dat er ook aandacht wordt besteed aan ZZP'ers, maar ook aan vrijheidseconomie, maar ook aan innovatie en verduurzaming en ook aan zeg maar kennis in innovatie. Wij hebben twee vragen en één heeft ook te maken met de arbeidsmarkt, zoals althans werkloosheid, zoals SGP ook aangegeven heeft. Wij zien natuurlijk dat in Flevoland een hoge werkloosheid is, vooral onder jongeren en ouderen. En wij zouden ook meer ambitie zien op dit gebied. Ik weet niet hoe het college daarna kijkt. De andere vraag is, we hebben in het afgelopen jaar natuurlijk ook meegemaakt dat wij geld hebben gereserveerd voor investeringen, maar er waren weinig ondernemers die eigenlijk wilden investeren. En ik ben ook benieuwd hoe het college naar de toekomst kijkt als het gaat om deze ontwikkeling. Dat is voor nu, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van Ravenswaard van de SP. Dan kom ik bij u, meneer Jan.
Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een paar keer genoemd. Nog even wachten op de economische visie. Alleen, er zaten zinsneden in die de SP betriggerde. Met name het economisch beleid wordt verbreed en dat heeft gevolgen. Lees consequenties voor de OMFL. We zouden graag willen weten welke consequenties. Naar ons gevoel de afgelopen jaren toch wel een paar keer een poging gedaan om de OMFL plat de nek maar om te draaien. Dus neem niet aan dat we die kant op gaan. Graag uitleg over die zin. Pagina 30 wordt gesproken van: wij brengen belangrijke grondstoffenstromen van de Flevolandse economie in beeld. De grondstoffen, dan denk ik van ja, we hebben misschien schaliegas in de bodem. Er lopen pijpleidingen onder ons provincie door die grondstoffen heen en weer voeren van noord naar zuid. Wat bedoelt u met deze zin? En voorlopig als laatste van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal in Flevoland. Ik besef me, ik mag al een redelijk ruime tijd lid zijn van dit edele gremium. En eerst een aantal keer heeft de SP aandacht gevraagd, dringend aandacht gevraagd, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels is dat vertaald in de zogenaamde wet banenafspraak. We gaan ervan uit, als we die agenda gaan ontwikkelen, dat er ook daarvoor, voor die groep mensen, volop aandacht is. Dank u wel.
Dank u wel. Zoals aangekondigd, nu naar 50+. Meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb maar een beperkt aantal vragen eigenlijk. Dat ik in de doelenboom mis ik de bij de perspectief aangenomen motie van 50+, waar het ging om behoud van werkgelegenheid. Welke activiteiten daardoor het college zouden moeten worden bewerkstelligd. Daar vind ik dus niks van terug. Is hier sprake van een omissie of kunnen we dat nog tegemoet zien? Dan, de werkloosheid is hoog. Er staat hier wel in grote lijnen dat hij dat op een innovatieve manier wenst aan te pakken. Mijn vraag is, en hoe dan? Zijn daar al plannen van aanpak daarover gereed? En als dat zo is, wanneer worden wij daarmee geconfronteerd? En mijn laatste vraag is, voorzitter, voordat die helemaal vol gezet worden met noodopvang voor vluchtelingen. We zitten in Lelystad met 23.000 vierkante meter Rijksgebouwendienst, waarbij de ambtenaren weggejaagd zijn naar Utrecht in verband met de reorganisatie. Zowel bij de politie als de Raad van de Kinderbescherming, als het Openbaar Ministerie. En met de rechtbank zijn ze nu ook bezig. Daar is ook nog een definitief besluit over. Dus Ik had wel een visie verwacht van het college, hoe daar invulling aan wordt gegeven. Want in Lelystad kennen we het hoogste werkeloosheidpercentage van onze hoofdstad van Nederland. Dus het is wel erg van belang dat daar een visie van de provincie op komt. Dat waren mijn vragen tot dusver, voorzitter.
Dank u wel, meneer Jansen. Dan gaan we door naar de heer Post van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ook als ChristenUnie willen wij de complimenten uiten voor het heldere stuk. Ik heb twee vragen en dat heeft betrekking op de innovatieve en de circulaire economie. De eerste vraag die gaat over het MKB doorstartfonds. Er staat dat de resultaten geëvalueerd zullen worden en gepresenteerd. Als nou blijken mocht dat daar een extra impuls nodig zou zijn, daar wordt eigenlijk niet over gesproken in het stuk. Hoe ziet de gedeputeerde dat? De tweede vraag is, er wordt gesproken over internationaal ondernemen, ondersteunen de dienstverlening zoals een kredietunie. Graag zou ik van de gedeputeerde willen horen hoe je dat vorm zou willen geven of hoe, ja, wat daar de verwachtingen van zijn. Dank u wel.
De verwachting over een kredietunie, over internationaal ondernemen. Vat ik het zo goed samen? Dank u wel. Dan ga ik even kijken. Volgens mij heb ik dan... Heb meneer Van Aanvoort, Partij voor de Dieren, heb ik die al gehoord? Ja, nee, toch?
Nee, dank u wel, voorzitter. Maar bij dit hoofdstuk hebben wij nog geen opmerkingen.
Oké. Dan even kijken. Ja, dan heb ik, als ik nu goed constateer, alle fracties gehad. Ja, de interruptie, hè? Ja, nee, klopt. Het was niet... Je hebt nu een moment om toch nog even moment te pakken. Wilt u hem of niet? Oké, prima. Dan nodig de gedeputeerde uit voor de beantwoording.
Ja, dank u wel. Voorzitter, ik zal het proberen zo goed mogelijk te doen, maar ik ben slechts de vervanger van de heer Appelman. Dus wellicht dat ik niet helemaal compleet zal zijn, maar dat hoor ik dan in tweede termijn wel. En mocht het zo zijn dat er iets blijft liggen, dan hoop ik dat u mij toestaat om dat ook schriftelijk nog af te doen.
Vanzelfsprekend.
Oké. Dan wil ik beginnen om de complimenten. Er zijn een aantal complimenten geuit. Bijna iedere fractie heeft dat gedaan. En ik wil u daarvoor ook dank zeggen. En die dank ook doorgeven aan de mensen op de tribune die toch in een redelijk korte termijn, ik heb dat vanmiddag ook in de commissie Ruimte al gezegd, gewerkt hebben aan de totstandkoming van deze begroting. We hebben natuurlijk de coalitieonderhandelingen gehad, vervolgens het college uitvoeringsprogramma en daarna de begroting. En dat ook in die volgtijdigheid. Met name het CUP en de begroting liepen ook deels parallel. En dus de afgelopen maanden, en daar viel ook de zomervakantie hier nog in, behoorlijk wat werk verzet om tot dit, naar ons idee, ook leesbaar stuk te komen. Dus dank voor de complimenten en nogmaals, ik geef die ook graag door aan de mensen die daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Ik ga maar even alleen alle sprekers langs, voorzitter. Mevrouw Schotman als eerste. En die pleit vooral voor economie in samenhang zien met andere programma's, andere programmaonderdelen. Ik denk dat het heel belangrijk is. U breekt er ook een lans voor. Ik heb vanmiddag ook in de commissie Ruimte al gezegd dat als je bijvoorbeeld met een economische visie komt op Noordelijk Flevoland, dat dat ook ruimtelijke aspecten in zich heeft. Diezelfde verbinding... Samenhang kun je ook met het landelijk gebied bijvoorbeeld zien. Dus die samenhang die is er zeker. Dat onderkent het college ook. En we zullen ook in de economische visie, maar ook in de omgevingsvisie, daar veel aandacht aan moeten besteden. En ja, dat schuurt wel eens in welke commissie dat het dan uiteindelijk terecht gaat komen. Maar,
voorzitter.
Interruptie door mevrouw Schotman.
Ja. Nou, dat is, ik snap inderdaad, en dank voor uw toelichting, maar op dit moment in de programmabegroting wordt het ook... De programma wordt geen link gelegd met een ruimtelijk programma. Volstrekt helemaal niet. En dat is even mijn punt wat ik wil maken. En ik dank voor uw goed bedoelde intenties om inderdaad die samenhang zeker te zien. Mm-hmm. Maar en met landelijk gebied en staat hij ook zeker wel genoemd. Maar met ruimte staat hij op geen enkele manier genoemd. Nee. En dat baart mij wat zorgen.
Nee, ik denk dat u een terecht punt heeft. Maar nogmaals, ik noemde in mijn laatste zin voordat u interpreteerde ook de omgevingsvisie. En ik denk dat juist die omgevingsvisie ook is waar die integraliteit aan bod zal komen. En dat ook in de atelierronde, maar ook in de visie op zich, heel duidelijk die samenhang met ruimte en wat wil je nou wel waar en wat komt er ook van buiten, hè, wat waar wel of niet mogelijk zou moeten zijn, dat daar heel nadrukkelijk aan de orde komt. Dus nogmaals, ik denk dat economie een heel belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie gaat worden, want we doen het uiteindelijk allemaal dat het meer werkgelegenheid, meer banen in Flevoland op gaat leveren. En daar zoveel mogelijk mogelijkheden ook toe te scheppen. De economische visie, mevrouw Smeels, die komt in 2016. De bedoeling is om die in 2016 ook vast te stellen. En het eerste kwartaal 2016 zal dat proces ook opgestart worden. En daar wordt u als Staten uiteraard heel nadrukkelijk bij betrokken bij dat proces. Een aantal dingen die daar zeker aan de orde zullen komen is ook innovatie en verduurzaming. Want dat was ook uw vraag, hè, van ja, hoe gaan we dat dan verder uitwerken? Ook anderen hebben dat gezegd, van het is als je naar de doelenboom kijkt, is dat wat abstract omschreven. Laat ik het maar even met mijn eigen woorden uitdrukken. Innovatie en circulaire economie. Maar dat is nou juist iets wat in die economische visie een hele belangrijke plek moet krijgen, hoe dat we daar uitvoering aan gaan geven. Want ik denk zeker dat daar kansen liggen. Ik denk dat dat voor Nederland heel veel kansen gaat bieden. Maar ik denk ook zeker voor Flevoland, als je kijkt naar onze kwaliteiten, dat dat ook heel veel kansen gaat bieden. Die economische visie die heeft natuurlijk gevolgen voor de OMFL. Dat staat ook in het stuk. Maar welke gevolgen dat heeft, ja, daar kan ik op dit moment nog weinig van zeggen. Want dat heeft ook te maken met van ja, wat komt er nou in die economische visie te staan? En wat is de rol van de OMFL ook bij die uitvoering van de economische visie? Hè, wordt dat verbreed of wordt dat versmalt? Nou, de economische visie wordt door u als Staten vastgesteld. GS is opdrachtgever aan de OMFL. Dus op basis van datgene wat in de economische visie komt te staan, zullen wij in samenhang met u ook die opdracht aan de OMFL gaan verbreden of versmallen. In ieder geval, naar mijn idee gaat hij wel wijzigen. Welke kant uit, dat laten we dan nog even in het midden. De heer Kortweg heeft ook een vraag gesteld over innovatieve en circulaire economie. Ik denk dat ik daar al op ingegaan ben, dat we dat in de visie verder aan zullen gaan scherpen de komende tijd. Als het gaat om toerisme en recreatie, waar de heer Rijsbeman overigens portefeuillehouder voor is, dan hebben we daar in het coalitieprogramma wel geld voor. Ik denk alleen even aan de Oostvaardersplassen, het Nationaal Park, het onderzoek daarvoor. We hebben ook geld gereserveerd, meerjarig, als het gaat om de promotie van Flevoland. En het is ook de bedoeling om daar in 2016 plannen voor neer te leggen bij u als Staten, hoe dat we dat geld willen gaan besteden op basis van een strategisch, ja, een soort marketingplan, noem ik het maar even. Ik denk niet dat het het juiste woord is, maar daar komt het wel op neer. De heer De Boer van de SGP die geeft aan van de 3,5 miljoen, die is deels voor de nieuwe visie, maar deels ook voor het huidige programma. Althans, u zegt van het is parallel, maar ook volgtijdig. En dat betekent dus inderdaad, zoals ik dat net zei, deels voor het nieuwe programma en deels ook voor het huidige programma. Want ook nu hebben we natuurlijk een economisch programma. Daar zit bijvoorbeeld in de herstructurering van bedrijfsterreinen. Nou, dat is iets wat we betalen uit die 3,5 miljoen. Een aantal fracties, voorzitter, ook mevrouw Azarkan, maar ook de heer De Boer, hebben vragen gesteld over de werkloosheid. Opmerkingen daarover gemaakt. Ja, ik zou op de eerste plaats willen zeggen dat de overheid zelf geen banen creëert. Dat geldt natuurlijk ook voor de gemeentelijke overheid, maar als provinciale overheid zeker niet. Wij zorgen voor structuurversterking als provincie. En op basis daarvan moeten er natuurlijk banen voortkomen. En dat doen we onder andere door gebiedsontwikkelingen te faciliteren, bedrijfsterrein te herstructureren. Nou, zo zijn er nog een aantal meer mogelijkheden die wij doen, waar die 3,5 miljoen ook voor ingezet wordt. Kijken hoe dat de linken te maken zijn met het onderwijs bijvoorbeeld, om dat te faciliteren en te stimuleren. Maar nogmaals, de provincie zelf heeft op het gebied van werkloosheid, in welke vorm dan ook, geen directe taak. De heer Van Ravenswaai heeft gevraagd naar de consequenties voor de OMFL. Daar ben ik op ingegaan. Hij noemt nieuwe grondstoffen, stroom.
Interruptie door de heer Van Ravenswaai.
U, voorzitter, uiteraard het antwoord van een gedeputeerde gehoord dat hij eigenlijk nog niet weet. Maar hier staat ook een zinnetje dat klip en klaar is. De nieuwe koers heeft ook consequenties voor onze uitvoeringsorganisatie. Als je nog niet weet of en in welke mate dat consequenties heeft voor die ontwikkelingsmaatschappij, kan je dat dan opnemen?
Nou, ik heb volgens mij net aangegeven dat als er een nieuwe visie komt, dat dat sowieso consequenties heeft. En ik heb niet gezegd of dat we het gaan verbreden of gaan versmallen. Maar er komt een andere economische visie. Dat betekent een andere opdracht aan de OMFL. En misschien moet het profiel wel veranderd worden. Maar dat er iets gaat veranderen, dat is zeker. Dus ik durf, het college durft het ook met deze stelligheid op te schrijven.
Maar ik kan daar geen antwoord geven op een vraag. Welke consequenties?
Nee, omdat we nog niet weten wat de economische visie is. Wat u gaat vaststellen in die economische visie. En als we dat weten, dan weten we, nogmaals, gaan we verbreden, versmallen. Dan weten we pas hoe die opdracht er daadwerkelijk uit komt te zien. Dus ik zou echt die volgtijdigheid even af willen wachten, als ik u was. Als het gaat om nieuwe grondstoffenstromen, dan koppelt de heer Van Ravenswijk dat direct aan schaliegas. Nou, u kent het standpunt van het college en u kent ook het standpunt van volgens mij de totale staten daarover. Ook het coalitieakkoord zegt daar wat van, dat wij geen voorstander van zijn van schaliegasboringen. Maar wat daarmee vooral bedoeld wordt is de circulaire economie. Afvalstoffen zijn bijvoorbeeld ook grondstofstromen. En ik denk dat dat juist ook voor Flevoland heel veel kansen gaat bieden in die circulaire economie om daar het nodige mee te doen. Even kijken, de motie van 50+, daar moet ik het antwoord even op schuldig blijven. Ik kijk ook even naar de zijkant of daar iets van gezegd kan worden. Anders kom ik daar schriftelijk even op terug in de richting van de heer Jansen.
Ja, voorzitter, ook graag voor de behandeling van... Voorzitter.
U mag het woord.
Ja, dank u. Wel graag voor de behandeling, voor de besluitvorming van de begroting, neem ik aan.
Ja, dat kan ik u wel toezeggen. We zullen in ieder geval een mededeling doen hoe dat het college daar uitvoering aan denkt te geven. Ja, is dat een antwoord op uw vraag? Volgens mij ben ik al ingegaan op de economische visie en ook het innovatieve karakter wat daarin komt te zitten. Dus dat was denk ik de tweede vraag van de heer Jansen. En als het gaat om Rijksvastgoed, zegt de heer Jansen, ja, ik had er wel een visie van het college op verwacht in deze begroting. Ja, dat zou mooi geweest zijn als we al zover waren. We hebben het afgelopen jaar deel uitgemaakt van de stuurgroep. De provincie was ook voorzitter van de stuurgroep Rijksvastgoed, waar ook de gemeente Lelystad en vertegenwoordigers van het ministerie van BZK in zaten, beleidsmatig, en ook het uitvoeringsbedrijf RVB, Rijksvastgoedbedrijf. En met elkaar hebben we het afgelopen jaar gebruikt om te komen tot een onderzoek. Uit dat onderzoek zijn conclusies en aanbevelingen voortgekomen. Die worden deze week in het MIRT-overleg wat dit landsdeel heeft met de minister, onder andere van BZK, meneer Blok, maar ook een aantal andere ministers zijn daarbij besproken. En op basis daarvan zullen we met een vervolgopdracht aan het werk gaan, wat dan echt moet leiden tot maatregelen die dan in 2018 ongeveer een beslag moeten krijgen. Ik heb vanmiddag in de commissie ruimte toegezegd. De voorzitter is hier aanwezig, dus ik kan dat bevestigen. Maar ook de commissaris heeft dat al volgens mij tijdens de laatste statenvergadering gedaan. Dat wij u zullen informeren wat de uitkomst daarvan is. En dat we ook aan u zullen presenteren wat er tot nog toe gebeurd is op dat gebied.
Nog een verdiepende vraag door de heer Jansen.
Ja, ik zou eigenlijk aan het college mee willen geven om een tandje hoger in de versnelling te gaan. Want als je kijkt naar het Rijksgebouw van het Openbaar Ministerie. Er wordt nu al invulling aangegeven vanuit het ministerie voor de opvang van 325 vluchtelingen. Dus ik weet niet welke plannen er over die 23.000 vierkante meter gemaakt zijn. Ik zou daar de vinger toch wel aan de pols houden.
Dat doen wij ook zeker, voorzitter. Overigens is het zo dat die huisvesting voor een jaar plaatsvindt. En het ook niet de verwachting was dat het komende jaar al maatregelen genomen zouden worden. Dus afspraken die gemaakt zijn tussen het COA en het RVB als eigenaar van het gebouw zijn voor de periode van een jaar. En dat staat de definitieve en structurele oplossing om het op een andere manier in de markt te zetten, niet in de weg. En ik kan u ook melden, een beetje in navolging van de discussie die onlangs in het interpellatiedebat in de Staten plaatsvond, dat we natuurlijk ook wel druk gezet op allerlei mogelijke manieren op het verdwijnen van de rechtbank vanuit Lelystad. Vorige week ben ik met de commissaris en de burgemeester naar een hoorzitting geweest in de Tweede Kamer daarover, over dat onderwerp. We hebben dat ook echt als een heel belangrijk punt meegegeven in het MIRT-overleg wat deze week plaatsvindt. Dus op alle mogelijke manieren schakelen we daarin. Dus ook op dat, het is niet alleen als het gaat om vluchtelingen, maar ook als het gaat om het mogelijk verdwijnen van de rechtbank, zetten we echt alle tandjes wel bij die nodig zijn om te voorkomen dat het tot grotere problemen leidt dan dat het nu al doet.
Interruptie of aanvullende vraag door de heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop toch dat de gedeputeerde niet doelt op het debat wat nooit een debat is geworden, omdat alle andere partijen gewoon weigerden om het woord te voeren. Als u dat debat bedoelt, dan kunnen we die binnenkort nog wel een keer overdoen. Vanaf nu gaan we dat namelijk iedere keer doen.
Ik weet niet welk debat u doelt, maar ik doel op het debat wat ging over het verdwijnen van de rechtbank. En daar hebben volgens mij alle fracties aan meegedaan. Dus dat was echt wel een debat en ook een heel nuttig debat. En daar heeft de commissaris een toezegging gedaan die ik op deze manier graag in wil lossen op redelijk korte termijn. Dan de evaluatie van het doorstartfonds. De vraag van de heer Post van de ChristenUnie. Ik moet even kijken. Ja, die evaluatie die loopt. Het doorstartfonds lijkt heel waardevol te zijn. Ja, en u zegt van, gaan we dan ook extra budget daaraan toekennen? Nou, op dit moment is dat nog te vroeg om dat te concluderen, want je moet eerst je evaluatie hier doen. Maar als iets succesvol is, ja, dan zullen we moeten kijken hoe dat we ook met de middelen naar de toekomst daartoe mee omgaan. Maar als dat het geval zal zijn, dan komen we er uiteraard bij u op terug. En de heer Post had ook nog een vraag, voorzitter, over de kredietunie. En daar komen we op terug in de visie zoals die is aangekondigd. En ik krijg net een berichtje door dat de motie werkgelegenheid ook aan de orde komt in de visie, voorzitter. Zoals we die aangekondigd hebben.
Ja, maar voorzitter, we praten nu toch over de begroting 2016... Dus als je hem in 2016 terug laat komen in de visie, dan komen daar de maatregelen die je daarvoor gaat nemen pas in 2017 aan de orde. Dat is ruim 2 jaar na de verkiezingen. Ik vraag me dan nog af waarom die motie, die raadsbreed is overgenomen, nu niet terug te vinden is in de begroting.
Ik stel voor dat we u daar nog even over informeren. Dit is informatie die ik tot nog toe heb, maar we komen daar even bij u op terug via een mededeling. En dan kunt u het meenemen in het debat op, ik weet niet precies wanneer het is, maar tijdens de algemene beschouwingen. Ja?
Ik vermoed dat u denkt dat u de beantwoording allemaal gehad heeft. Ja, dat dacht ik wel. Ik vermoed dat ik er misschien 2 gemist heb. En volgens mij inderdaad van D66 gaat over BRP en de groeiverwachting. Zeg ik het zo goed? Dat waren de keywords die ik opgeschreven heb. Inderdaad, van de PvdA is een vraag gekomen over de inzet eigenlijk van ondernemers als het gaat over investeringen. En dat waren ze volgens mij, of ik twijfel nog, over de SP, over het menselijk kapitaal, mensen met afstand van de markt. Ik weet niet of die ook nog inderdaad open stond. Dan zou ik ze op deze 3 zouden er nog openstaan. Partij van de Arbeid ging over de weinig ambitie van ondernemers om te investeren.
Zal ik dat herhalen?
Ja, uiteraard.
Ja. Nee, kijk, onze investeringen zijn natuurlijk afhankelijk van de marktpartijen. We hebben gezien in de afgelopen periode dat er ook althans weinig marktpartijen die graag wilden investeren. En daardoor hebben wij ook vaak geld overgehouden, omdat wij het niet, geen marktpartijen konden vinden. En mijn vraag van hoe is de inschatting van het college in 2016? Want dan wordt ook daar iets aan gedaan.
Ja, voorzitter, ik heb de vraag van de opmerking van D66 echt opgevat als een opmerking dat het misschien niet de juiste indicatoren zijn. En vandaar dat ik daar niet op ingegaan ben. Ik heb dat meer gezien als een statement.
Nou, wellicht dat u iets kan zeggen over, voor bijvoorbeeld recreatie en toerisme is wel een stijgende lijn, als überhaupt die stijgende lijn dan niet in het BRP te zien was geweest, was al een relatief makkelijke oplossing. Maar wat is het? Zit er een streven achter? Want er staat nu alleen maar meer dan nu eigenlijk. Waar kunnen we rekening mee houden?
Ja, uiteraard zit daar een streven achter. Ik heb dat vanmiddag ook in de commissie ruimte gezegd. Want dan ging het over het afname van de leegstand van bedrijfsterreinen en van kantoren bijvoorbeeld. En toen werd er gezegd, dat was wel trouwens, zat daar een schade in dat het wat minder zou minder leegstand zou zijn, hè, dus progressief. Toen hebben we aangegeven, ja, je bent natuurlijk wel heel erg afhankelijk van wat de markt doet, wat de economie doet. En je kunt te ambitieus zijn, maar dan kun je ook wel ingehaald worden door de werkelijkheid. De vraag was vanmiddag heel concreet van, gaat u dat ook halen? Kunt u dat toezeggen dat u dat gaat halen? Toen heb ik gezegd van, nee, dat ga ik niet toezeggen. En dat is hier eigenlijk ook zo. We kunnen wel heel ambitieuze cijfers hier op gaan nemen, maar we zien dat de economie heel voorzichtig herstellende is. En we moeten dus ook niet al te ambitieus zijn in dat opzicht, voorzitter. En als het gaat om de stijgende lijn van toerisme en recreatie, heb ik dat niet helemaal scherp. Als u dat wil weten, dan moet ik toezeggen dat we dat via mededeling doen. Maar ik weet niet of dat we dat soort cijfers voor de begroting op tafel kunnen hebben.
Aanvullende vraag denk ik van de heer Korteweg. Klopt dat?
Ja, over die... Wat u zei voor dat de werkgelegenheid en over het leegstand, dat is natuurlijk allemaal waar. Maar als je dus dan een ambitieuze doelstelling hebt, dan wil je in ieder geval aangeven dat de ontwikkelingen in Flevoland door het beleid gunstiger zullen zijn als in de rest van Nederland. Die onder dezelfde slechte of goede omstandigheden te lijden of te winnen hebben. En daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen, dat je dat dan aangeeft als indicator.
Ja, ik leg uw opmerking zo uit dat als het slecht gaat, dat het in Flevoland wat eerder slecht gaat. En dat als het beter gaat, dat wij hier ook sneller uit het dal zijn, moet ik het zo?
Ik leg het zo uit dat beleid erop gericht moet zijn dat als het slecht gaat, dat het dan hier minder slecht gaat. En als het beter gaat, dat wij dan nog ietsjes een tandje beter doen. Dat de bedoeling kan, moet zijn eigenlijk van het economisch beleid. Want het wordt, als je dat wil aangeven in een indicator.
Ja, nee, dat zou zeker het... je probeert als provincie, als regio, maar ja, helaas zijn we er niet de enige in, probeer je natuurlijk altijd een tandje beter te doen dan de rest. Hè. Dat is ook een ambitie die je moet hebben. En u mag het college er ook op aanspreken dat wij ons best daarvoor doen. Tegelijkertijd moet je wel met de werkelijkheid rekening houden. En... Het is ook zo dat wij hier wel de omstandigheden hebben dat als het beter gaat, dat we dan ook sneller uit het dal komen. De crisissen van de laatste decennia die laten dat ook zien. Op het moment dat het beter gaat, dan zijn wij ook sneller uit het dal. En dat heeft te maken met verschillende factoren. Dat we hier gunstige faciliteiten hebben. Dat er voldoende ruimte is. Dat er voldoende arbeidspotentieel is. Nou, zo zijn er tal van factoren te noemen waardoor wij sneller uit het dal zijn, of in ieder geval sneller betere cijfers hebben dan andere regio's.
Interruptie door de heer Jansen van de PVV.
Voorzitter, wat ik een beetje jammer vind is, en een aantal andere partijen hebben er ook al op gehind, we wachten natuurlijk al heel lang op een visie, zoals u het dan noemt. We zijn al 2 jaar op reis en wij het slechtste jongetje in de klas qua procentuele werkloosheid. En wat mij dan ontzettend verbaast is gewoon dat er nog steeds niets concreets op tafel ligt. En u geeft aan, we zijn ambitieus, we proberen het altijd beter te doen dan de rest. Maar per saldo, als wij kijken naar de cijfers, gaat het al 2 jaar gewoon heel slecht. En dan kunt u wel verwijzen naar de visie, maar die komt volgend jaar. En voordat we daarmee de markt opgaan en dat die tot uitvoering wordt gebracht, zijn we misschien weer een jaar verder. En hoe lang gaan we het nog voor ons uitschuiven? Want we zijn al jarenlang bezig om dat te doen. Ik zou graag willen weten wanneer we nou eens concreet wat gaan bespreken met elkaar. Want als de visie net zo is als hetgeen wat wij in de afgelopen jaren hebben gezien, dan zullen we weer geen concreet meetbare doelstellingen zien, waardoor we ook nooit kunnen bepalen of wij wel of niet goed geïnvesteerd hebben. En de miljoenen zijn de afgelopen jaren zelfs op de plank blijven liggen. Dus we kunnen ook concluderen misschien dat het college wel te weinig heeft gedaan in de afgelopen jaren. Want anders blijft er geen geld liggen, terwijl de markt terugloopt.
Volgens mij, voorzitter, is er op dit moment een economische agenda en daar wordt ook gewoon uitvoering aan gegeven. Het geld wat de heer De Boer opdoelde, dat wordt daar ook voor een belangrijk deel voor gebruikt. We hebben MKB en technofondsen waar bedrijven door gestimuleerd worden. We hebben de TMI-regeling waardoor bedrijven gestimuleerd worden. En je ziet in al die Met al die hulpmiddelen, zeg ik maar eventjes, al die structuurmiddelen, zie je dat de banen gegroeid zijn. Als het gaat om de werkloosheid heeft u gelijk. Daar zit Flevoland altijd wat zwakker in. Er zijn ook andere lijstjes waar Flevoland wel sterk uitkomt. Dus het is ook maar net welk lijstje dat je benoemt. Nogmaals, de economische agenda, die hebben we nu, daar werken we nu mee. En er komt een economische... En er komt een economische visie en ik heb u daar hele heldere termijnen voor aangegeven. Dat wordt ook een visie waar die kracht uit zal stralen. En waar u uiteraard ook zelf bij betrokken bent bij de vaststelling van die visie. Dus als u vindt dat die op punten aangescherpt moet worden, dan is dat ook vooral aan u om daar een bijdrage aan te leveren.
Ik zal even interruptie geven aan Jans. Ik zit even met de punten worstelen. Er zijn nog een paar vragen die uit de eerste ronde nu eigenlijk weggaan. En we komen eigenlijk naar een tweede ronde. Dus ik wil deze twee interrupties even geven die nu aan zijn. Daarna wil ik uitnodigen de vragen te beantwoorden. En dan de vragen eventueel door op de visie en de planning daarvan in een tweede termijn te gebruiken. Maar u had als eerst nog even het woord, heer Jansen, en daar ga ik naar de andere heer Jansen, maar dan met 50+.
Ja, voorzitter, ik vind toch dat de gedeputeerde hier een beetje denigrerend doet over de lijstjes. Want als ik gewoon de CBS-cijfers volg, dan vind ik dat geen lijstje. Dat vind ik denk ik een leidend iets waar ik in elk geval als politicus van uitga. En ik misschien dat ook wel handig zou zijn als u dat zou doen.
Nee, lijstjes van het CBS die negatief zijn, die baren ook het collegezorg. En ik doe daar niet denigrerend over. Maar er zijn ook andere lijsten die op andere dingen, op andere factoren geënt zijn. En waar Flevoland wel positief uitkomt. Ik denk als je al die lijsten naast elkaar legt en je middelt dat over Nederland, dat Flevoland gemiddeld niet slechter scoort dan andere provincies. Dus ik maak toch bezwaar tegen het feit dat er afgelopen jaren niks gebeurd is. De eerste jaren is het wellicht iets moeizamer op gang gekomen dan dat we wilden. Ik constateer dat we de afgelopen twee jaar echt een inhaalslag hebben gemaakt in dat feit. En de cijfers ook van onszelf, als je kijkt naar de effecten van stimuleringsregelingen, die wijzen dat ook uit als je kijkt naar banengroei, bijvoorbeeld door een TMI-regeling.
Dan gaan we voorzitter door de heer Jansen. Die wil ik geven. Die had ook gelijk een interruptie gedaan.
Ja, voorzitter, in aansluitend op de lijstjes. Ik constateer dat het college zich goed inzet in het kader van werkgelegenheid. Dat blijkt ook uit de cijfers. Maar juist daarom was die motie die we bij de perspectiefnota hebben ingediend en aangenomen is, was die zo van belang, omdat dat zijn een beetje communicerende vaten. Hè? Je realiseert 100 banen. Maar als je dan het verlies oplevert van 110 banen, sta je gewoon 10 in de min. En dat is ook waar het CBS naar gekeken heeft. En dat is ook het feit waarom wij die motie in hebben gediend. En dat, en volgens onze mening, voorzitter, als ik nog even mag afsluiten, is het van essentieel belang. De keuken staat maar één keer open en dat is bij de perspectiefnota, is onze mening. En er wordt uitvoering gegeven aan de begroting 2006 die we volgende week gaan besluiten. En daarom wil ik echt nog benadrukken dat deze motie, die aangenomen motie, van essentieel belang is voor de economische ontwikkeling van Flevoland. Behoud van werkgelegenheid.
Meneer Jans, dit was echt een bijdrage voor de tweede termijn. Dat even voor de duidelijkheid. Een interruptie is kort of een aanvullende vraag is om het debat te kunnen begrijpen of nadat we duidelijk te vragen. Maar we gaan niet even een korte interruptie doen om eigenlijk een tweede termijn te kunnen doen. Zo zit de structuur niet in elkaar. Dus daar wijs ik u even alle op. Ik ga daar toch wel heel scherp op letten. Ik wil even terug naar de vraag voor mevrouw Asserkamp. Dat is een hele tijd geleden dat die nog open staat. De rol van ondernemers bij investeringen. Die willen we nog even zien. En even de vraag die volgens mij voor de heer Van Ravenswaaij van de SP nog open staat. Als het gaat over mensen van afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja, maar met die laatste vraag te beginnen, voorzitter. Dat is nou juist ook een van die gemeentelijke taken. En gemeenten doen daar ook veel in. Als provincie doen we daar ook wel wat in, maar dat heeft dan veel meer te maken met ons eigen aanbestedingsbeleid. Maar het is niet dat we daar een actief activeringsbeleid, om het maar zo te zeggen, op los hebben. Dat op loslaten, dat is echt een taak van gemeenten. De vraag van mevrouw Asserkan. Ondernemers willen weinig investeren.
Een korte interruptie hopelijk van de heer Van Ravenswaaij.
Dat kan heel kort zijn. In afstemming met onze samenwerkingspartners gaan we beleid ontwikkelen en vervolgens stelden we een human capital agenda op. Ik denk, daar kan je toch die groep ook in meenemen als aanjager.
Ja, dat is een beetje hetzelfde als bij de visie op de werklocaties. Naar mijn idee moet het zo zijn dat je met elkaar tot afstemming komt en dat niet iedere gemeente daar zijn eigen beleid op loslaat. Want het is natuurlijk ook wel heel intergemeentelijk dat er bepaalde personen bijna zou ik zeggen, een bepaalde afstand hebben tot een arbeidsmarkt waarin een andere gemeente wel werk voor is. Dus die afstemming tussen die gemeenten, en zo moet u dat ook zien, die is denk ik heel erg van belang. Op die manier moet daar naar gekeken worden. Maar nogmaals, als provincie gaan we niet een actief beleid voeren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de provincie te stimuleren. Dat is echt een gemeentelijke taak, maar die gemeenten die moeten daar wel in samenwerken en kijken wat ze elkaar kunnen versterken. Voorzitter, dan de vraag van mevrouw Assekan, daar komen we dan eindelijk aan toe. dat is natuurlijk zo dat ondernemers afgelopen jaren weinig hebben willen investeren. Vandaar ook dat wij natuurlijk, ik heb al een paar keer de structuurfondsen genoemd, maar ook een regeling als het TMI en Flow, MKB-fondsen ingezet hebben om het investeren voor ondernemers ook wat makkelijker te maken op het moment dat, dat ze net even een zetje nodig hebben om toch die investering te doen. Tegelijkertijd zien we, als ik met gemeente praat, maar ook collega Alperman doet dat natuurlijk nog veel meer dan ik, dat er op het ogenblik fors meer belangstelling is om zich te vestigen of om bedrijven uit te breiden. Dat geldt niet alleen nieuwe vestigers van buiten, maar ook wel bedrijven die gewoon in Lelystad, Almere of welke andere gemeente in Flevoland dan ook vestigingen hebben en groei voorzien. En ook nu dat moment benutten om uit te breiden. Dus nu de economie weer wat op gang begint te komen, zie je ook dat soort bewegingen wel weer ontstaan. Maar ook als je kijkt naar de TMI-regeling, die heb ik ook al een paar keer genoemd, dan zie je daar hele positieve resultaten van. En dat zijn toch ook wel investeringen die mede door ondernemers gedaan worden. Het is niet alleen dat die TMI-regeling dan tot die investering leidt. Nee, het is altijd een zetje wat moet leiden. En over die TMI-regeling, voorzitter, misschien is dat ook wel in de richting van de PVV, hebben we dat geëvalueerd. En die evaluatie die kunnen we binnenkort ook presenteren in de commissie, indien daar prijs opgesteld wordt.
Dank u wel. We hebben volgens mij op dit onderdeel behoorlijk lang gehad. We hebben eigenlijk nog wel een tweede ronde in, hoewel een paar termijnen eigenlijk al een klein beetje deels geweest zijn. In hoeverre is de behoefte aan een tweede ronde op dit onderwerp? Meneer De Boer.
Dank u, voorzitter. In eerste termijn had ik aandacht gevraagd voor de werkloosheid. En ik hoorde de gedeputeerden zeggen van als overheid scheppen we geen banen. En terecht ook geweest op de gebiedsontwikkelingen die ook tot werkgelegenheid leiden. Tegelijkertijd zie ik dat in het coalitieakkoord staat waar de gemeentelijke rol, ik citeer even, waar de gemeentelijke rol ligt bij de aanbodkant van de arbeidsmarkt, de mensen die werk zoeken, zien we voor de provincie vooral een rol aan de bovenlokale vraagkant, dus de behoeften van de bedrijven. Eigenlijk mijn vraag is, wat gaat u nou in 2016 specifiek doen voor die bovenlokale vraagkant? Gegeven ook dat de werkloosheid op dit moment 9,3% is in Flevoland. Dat stond vanmorgen nog in het NRC. En de tweede, zie ik dat er heel veel ambitie zit in het coalitieakkoord. Als we kijken naar de aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 1,5 miljoen wordt vrijgemaakt. Waren we ook heel blij mee als SGP. En ik zie dat volgend jaar als activiteit staat het opstellen van een Human Capital Agenda. Die in 2017 wordt uitgevoerd. En mijn vraag is, kan er toch niet een soort... Ik kan me niet voorstellen dat er geen no-regret maatregelen zijn die in 2016 al opgepakt zouden kunnen worden. En dat we niet afwachten op een Human Capital Agenda en activiteiten in 2017. Dank u wel.
Dank u wel. Volgens mij aan de rechtse kant nog een vraag van de heer Jansen.
Voorzitter, ik ga mijn vraag niet herhalen zoals ik die al in de eerste termijn heb gesteld. Maar ik wil wel een uitspraak van het college of het college alsnog een toezegging kan doen dat de motie die bij de perspectiefnota is ingediend dit jaar nog wordt uitgevoerd.
Volgens mij is die toezegging al gekomen, meneer Jans.
Voorzitter, de toezegging van het college is dat hij het naast zou kijken en dat ik er schriftelijk over bericht zou worden. En ik vraag gewoon een toezegging, want dat is toch gewoon te doen gebruikelijk, dat een aangenomen motie gewoon wordt uitgevoerd. Daar doe ik een beroep op. En ik vraag daar graag een toezegging van het college van. En niet te wachten, want dan had ik hem net zo goed bij de voorjaarsnota in 2016 kunnen indienen. Pas bij de uitvoering in 2016 bij de economische visie mee te nemen. Dan over de economische visie die we dan in 2016 krijgen. In het kader van de bestuurlijke nieuwe vernieuwing, zoals u dat in dit boek werk heeft aangegeven. Hoe gaat u handen en voeten geven aan het participatietraject met de totstandkoming van deze economische visie? En voorzitter, We hebben vanmiddag behandeld gekregen en moeten constateren dat er 10% van de feitelijke begroting niet uitgegeven is. Hoeveel garantie hebben wij nu dat de budgetten die hier zijn opgenomen, dat een reële begroting is? Met andere woorden, zit er hier niet te veel lucht in die begroting? Nog anders gezegd, is de planningsambitie wel realistisch? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Volgens mij mevrouw Azarkan van de PvdA.
Dank u, voorzitter. Ik wil toch komen op de werkloosheid. Ik snap dat de gedeputeerde zegt dat wij niet banen schippen. Natuurlijk, wij stimuleren dat er ook arbeidsmarkt op gang komt. En dat vind ik ook dat het onze taak is. Wat wij met elkaar constateren, dat de werkloosheid heel hoog is. Dat ontkennen we niet, in vergelijking met andere provincies ook. En wat wij ook met elkaar constateren, dat de gemeenten niet altijd voldoende middelen hebben om ook ze te kampen met veel zaken, onder andere in de laatste tijd ook met decentralisaties. Ze komen ook geld tekort. Ik weet bijvoorbeeld dat er bijvoorbeeld ooit een startersfonds in het leven is geroepen. En dat is gestopt puur vanwege tekort aan geld. Zo een regeling, dat zou heel mooi zijn voor jongeren, maar ook voor 50-plus. En ik denk, ja, als je dit soort initiatieven kunt stimuleren, omdat je zo'n hoge werkloosheid in jouw provincie hebt, dat vind ik juist geen luxe.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende punten die nog aan de orde moeten komen voor deze tweede termijn? Nee? Dan nodig de gedeputeerde uit ter beantwoording van de vragen die gesteld zijn.
Ja, voorzitter, de heer De Boer vraagt wat doe je nou, en ik heb het even tussen haakjes opgeschreven, boven lokaal aan de vraagkant. En ik denk dat wij met een groot aantal dingen bezig zijn om die vraagkant te stimuleren. Ik denk aan de gebiedsontwikkelingen Flevokust, ik denk aan de luchthaven. Dus kijk naar de herstructurering van bedrijfsterreinen, revitaliseren van bedrijfsterreinen. Maar ook bijvoorbeeld aan een MKB doorstartfonds. Ik denk dat we ook nu al flink aantal dingen doen. Afgelopen jaar daarmee bezig geweest zijn. Flevokust gaat in uitvoering, Lelystad Airport komt volgend jaar in uitvoering. Een fors aantal zaken die vraagkant moeten bevorderen. Dus ik denk dat we daar echt op een goede manier mee bezig zijn op dit moment al. En dat is ook wel goed om ook wat anticyclisch natuurlijk te investeren in dat soort zaken. Dat als die economie komt, dat die bedrijven zich ook hier kunnen vestigen. Met name bij Flevokust, maar ook bij de luchthaven. Zie je nu dat er echt serieus belangstelling is. Nu het economisch wat beter gaat, maar nu men ook ziet dat die plannen gewoon doorgaan. Dus die vraagkant, daar zijn we denk ik de afgelopen jaren fors mee bezig geweest om via de gebiedsontwikkelingen een impuls te geven.
Die interruptie door de heer De Boer, denk ik.
Klopt. Ja, misschien moet ik even mijn verhaal afmaken. Maar...
Kort interruptie graag.
Ja, dank u, voorzitter. Die bovenlokale vraagkant, ik hoor dat u ingaat op die gebiedsontwikkelingen. Dat zijn op zich algemene economische ontwikkelingen. Het mooi boekje wat ik zag in mijn postvak, zie ik ook zeg maar dat we zien in 2015 ook de economische groei toenemen, maar dan zie je niet gelijk dat de arbeidsmarkt gelijke trend houdt met de economische groei. Dus er zijn denk ik ook specifiek maatregelen nodig voor de arbeidsmarkt, los van algemene economische gebiedsontwikkelingen. Dat lees ik ook zeg maar terug in het coalitieakkoord.
Ja, nou ja, goed. Ik geef aan wat ik vind dat de taak van de provincie is als het gaat om het stimuleren van die arbeidsmarkt. En dat doe je dus aan de vraagkant boven lokaal. En ik heb daar een aantal voorbeelden van genoemd, hoe dat we dat de afgelopen jaren mee bezig zijn en hoe dat het komend jaar ook tot uitvoering gaat komen. Omdat het dan ook echt gebouwd gaat worden. Ja, en dat is natuurlijk allemaal heel goed voor de arbeidsmarkt en ook voor het oplossen van werkloosheid, om werkgelegenheid hier te scheppen. Maar ook een MKB-doorstartfonds of een TMI-regeling dragen daar natuurlijk wel aan bij. Dus al die maatregelen die ik ook in de eerste termijn al tegen verschillende sprekers heb aangegeven, die dragen bij aan die vraagkant. Maar als het gaat om reguleren van de arbeidsmarkt, dat was ook de vraag van mevrouw Azarkan in de tweede termijn, ja, daar ligt niet echt direct een taak voor de provincie. Dat zullen toch echt gemeenten samen zelf moeten doen of samen met elkaar moeten doen. En als we als provincie daar een bepaalde regierol in hebben, dan kunnen we kijken hoe dat vorm kunnen geven. Maar financiën en het met elkaar dat tot een oplossing komen, dat is echt gemeentelijk beleid. Als het gaat om de Human Capital Agenda, ja, dan kunnen we daar natuurlijk, zijn daar korte slagen in te maken. Dat, op zich doen we dat ook al binnen ons eigen provinciale beleid. Hè. In de commissie bestuur kwam even het aanbestedingsbeleid aan de orde. Nou, daar houden wij ook rekening mee. Dus de korte slagen die daar te maken zijn, die gebeuren. Dat gebeurt ook bij gemeenten, zie je dat wel gebeuren. Maar we zullen dus echt naar een agenda moeten de komende tijd. Richting de heer Jansen, ik ga de toezegging echt niet doen dat we dit jaar nog de motie uit gaan voeren of komend jaar de motie uit gaan voeren. Ik heb de toezegging gedaan dat wij u zullen informeren hoe het college denkt om te gaan met de uitvoering van de motie. Het is niet zo dat wij een motie naast ons neerleggen, dat hoort u mij niet zeggen. Maar hoe dat we hem uit gaan voeren, daar kom ik echt bij u op terug. En ik ga geen toezegging doen dat dit jaar nog zal plaatsvinden. Ik moet er echt even ook binnen het college overleggen hoe dat de heer Appelman daar zelf in zit. De totstandkoming van de economische visie. Als er een nieuwe visie komt, dan is het gebruikelijk dat u via een startnotitie het proces ook voorgelegd krijgt. In zo'n startnotitie is ook de mate van participatie en de wijze van participatie in opgenomen. Dus ik neem aan dat in de start, in het eerste kwartaal van 2016, u daar ook met de collega over komt te spreken. Zijn de planningsambities reëel, is de vraag van de heer Jansen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we op dit punt een reële begroting hebben neergelegd. Ik heb ook in de eerste termijn al gezegd dat we de eerste jaren meer moeite hadden om het geld uit te geven dan de laatste paar jaar. En ik denk als je nu naar de begroting kijkt dat deze ambitie reëel is, voorzitter.
Dank u wel. Volgens mij is de onderwerp economie behoorlijk goed besproken geweest. Dus ik wil doorgaan naar het eerstvolgende onderwerp. Dat is mobiliteit. Hoofdstuk 6. Ook weer in twee rondes. Ik probeer de ronde dan misschien iets korter te houden. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ik kijk rond. Mevrouw Schotman, u neemt weer als eerste schot voor de boeg. Goed zo. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Mobiliteit, ook heel essentieel in combinatie met economische ontwikkeling. En mobiliteit is denk ik ook een hot issue in Flevoland. Ik zie in het programmabegroting, wat het college stelt voor om met een mobiliteitsvisie te komen, waarin wordt ingegaan op knelpunten. En die zal over een aantal jaren verschijnen. Dan knelpunten qua infrastructuur die dan nog resteren. Nou, ik denk dat spreekt een hele hoop ambitie uit voort, want het college blijkbaar het beeld dat binnen een toch zeer korte termijn verkeersknelpunten op provinciale wegen zijn weggenomen. In de praktijk signaleren wij op dit moment toch wel wat anders en daar gaat onze bijdrage op dit moment ook over. Kort geleden zijn we ook inderdaad ook wat opgeschrikt door vertragingen die juist zijn opgetreden in de voorbereiding en daardoor ook in de realisatie van een Waterlandse weg, een passage bij Dronten. Maar ook knelpunten bij de Nijkerkerbrug, Gooiseweg, waar we ook mee te maken hebben. Dus, dus deze knelpunten die leiden tot vertragingen, plus de ambitie om met een mobiliteitsvisie te komen over resterende knelpunten. Dat spreekt een hele hoop ambitie uit. Onze vraag is ook van hoe realistisch is dat nou? En als ik even wat dieper inzoom op de mobiliteitsactiviteiten. Dan zien we dat volgend jaar voor 2016 worden uitvoering gegeven aan projecten zoals de Passage bij Dronten. Maar tegelijkertijd staat hij ook weer voor de jaren daarop als voorbereidingsproject. Dus ik vraag me af, wat gaan we nou doen? Zeker in het licht van de berichten en de mededeling die we kort geleden hebben. Hoe staat hij nou exact in de planning geprogrammeerd? En idem ook voor de verdubbeling Waterlandse Weg. Is de informatie die wij nu hebben gekregen in deze programmavergroting, is die nog inderdaad actueel of moet daar al een aanpassing op plaatsvinden? Dat even als belangrijkste voor dit moment. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Van Ravenswaaij. Geef ik dan het woord van de SP.
Dank u, voorzitter. Eigenlijk ook in aansluiting op het CDA van de vraag richting het college van zijn de doelen haalbaar, of zoals hier staat, de knelpunten zijn in 2019 alle opgelost. Is dat reëel nog? Ik heb een paar vragen over onder andere de vervoerregio Amsterdam-Almere. Er staat in, we richten een vervoerregio op met behoud van eigen zeggenschap en identiteit. neem aan dat we daarmee bedoelen de eigen zeggenschap van Provinciale Staten en de identiteit van het Flevoland. Op zich hebben vervoersregio's die onder de gemeenschappelijke regeling vallen één ding gemeen. Het eerste wat je kwijt bent, is je democratische controle. Dus toch iets meer uitleg van wat bedoeld wordt met eigen zeggenschap en identiteit. En een tweede opmerking. We bevorderen een goede verkeersverbinding met Flevokust. Onder meer door de haalbaarheid te onderzoeken van een goederenvervoerlijn. Nu is mij verteld dat het tracébesluit er wellicht. Maar die haalbaarheid, is dat alleen een economische haalbaarheid? Daar heb ik wat moeite mee. Dus ik zou willen adviseren om het begrip haalbaarheid ook te verbreden naar maatschappelijke haalbaarheid. Graag daar een antwoord op. Tot zover in de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Ravenswaai. Wie? Mevrouw Kleinstra van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is sprake van innovatieve vervoersconcepten. En daar is de VVD natuurlijk blij mee. De bereikbaarheid komt inderdaad gedegen aan bod. Onze vragen liggen een beetje in dezelfde lijn als die van mevrouw Schotman. Er staat dat bepaalde zaken opgelost gaan worden of dat er voorbereid wordt dat het opgelost gaat worden. En de VVD mist een beetje inderdaad de duiding van de tijdspaden. Wanneer kunnen we wat gaan verwachten? Dan hebben we nog een specifieke vraag die gaat over bladzijde 57, de sponsoring van Abris. Wij vermoeden gezien de inboeking dat er een contractpartner is, kan de gedeputeerde daar misschien iets meer over vertellen. En dan verder nog de specificatie op pagina 55, waarin infrastructuur en geldbedragen zijn opgenomen. Dat ervaren we als een goed sturingsinstrument om dus zicht te houden op het budget. Het betreft echter grote projecten waarbij het ons onduidelijk is hoe de staten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling en wanneer. Kan de gedeputeerde daar misschien wat meer verduidelijking over geven, zodat ook hiervoor de tijdspaden voor ons wat duidelijker worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kleinstra. Dan de heer Van Ginkel van het PVV.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik mis in het stuk mobiliteit is ambitie. Er staat bijvoorbeeld een stukje over de stiptheid van de OV IJsselmonde.
Er staat OV is uitgezonderd van deze commissie. Het zit bij een andere commissie, andere portefeuillehouder.
Die zal ik laten zitten. Hij telt gewoon mee bij het hele verhaal, ambitie. Maar verkeersslachtoffers. We hebben nu 15 ernstige verkeersslachtoffers gehad. De indicator wordt vastgesteld op 15. Is er geen ambitie om de veiligheid te verbeteren? Bruggen en sluizen. We hebben het over op afstand bedienen. Maar ik mis een opmerking over de veiligheid. Omdat er een aantal incidenten geweest zijn. En hoe gaan we dat oplossen? Er staat dat knelpunten in 2019 opgelost zijn. Of er voorbereidingen zijn getroffen. Waar is de ambitie? Wanneer gaan we het nou echt oplossen? En hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid van Flevokust, de luchthaven, maritieme servicehaven. Daar staat precies dezelfde opmerking. Er staat gewoon in de begroting dat we dat gaan oplossen of dat we de voorbereidingen gaan treffen. Nou, dan nog één opmerking over de onderhoud, infrastructuur. Daar wordt een risico genoemd door verlaagde inzet of middelen van derden. En daardoor zou er vertraging kunnen ontstaan. Welke maatregelen we nemen we om dat te voorkomen? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Ginkel. Dan ga ik naar de heer Jansen, volgens mij.
Ja, voorzitter.
50 plus.
Ja, ik heb maar één vraag, CQ-opmerking, voorzitter. We hebben kunnen constateren dat met ingang van 1 januari 2016 de brede doeluitkering komt te vervallen. Die wordt afgeschaft en de middelen die gaan, zeg maar, laat ik het maar zo zeggen, in een speciale pot daarvoor. En die noemen we dan decentralisatieuitkering voor verkeer en vervoer. We hebben vanmiddag kunnen vernemen dat het vruchtgebruik van de reserves die bij de gemeente ligt, dat die voor rekening nu van de provincie komen. Dat die niet terugbetaald hoeven te worden. Maar mijn vraag is eigenlijk, dat sluit wel een beetje aan op de vraag die net door mijn voorganger werd gesteld. Hoe gaan we nu verder om met de veiligheidsmaatregelen in de provincie? En met de gemeente. Zijn daar goede afspraken over gemaakt? Want er is nog... De gemeenten hebben nog BDU-geld in hun reserve zitten. En welke afspraken zijn daar dan over gemaakt? In welke sfeer vindt dat overleg plaats? Want daar hoor ik ook namelijk verschillende geluiden over. Over oneenigheden, over verdeling van middelen binnen dat gremium.
Dank u wel. Mevrouw Azarkan.
Dank u, voorzitter. Ik heb twee korte vragen. De een is vooral het benadrukken van de eerdere vragen, want wij vragen ook ons af in hoeverre is ook een haalbaarheidsonderzoek gedaan bij alle activiteiten die opgestopt zijn. Tweede is, het wordt gesproken over een mobiliteitsvisie. En wij zijn toch benieuwd wanneer krijgen we het in 2016. Is dan het begin van het jaar, midden in het jaar of eind van het jaar?
Dank u wel. Dan ga ik over de overkant. Even kijken, meneer Van der Korteweg.
Ja, dit hoofdstuk lijkt wel een beetje op het vorige. Wij moeten alles verwachten van de op te stellen visie. En ik denk dat het mooi is. En ik denk dat als deze visie die zich uitstrekt tot 2030... dan wil ik het college wel meegeven dat ze dan ook echt ver moet proberen te kijken. Als je kijkt wat bijvoorbeeld de visie is van de heer Koornstra. Die denkt dat we in 2030 alleen nog maar zelfrijdende auto's hebben. Dan zal ik dat niet onderschrijven, maar... Gezien het feit dat grote technologiebedrijven als Apple en Google zich daarachter scharen, is het misschien toch nog niet zo raar, raar denkbeeld dat dat rond 2030 of later het geval zal zijn. En als je daarop gaat inspelen in je mobiliteitsvisie, lijkt mij toch ook van belang. Dat is iets anders dan om het doortrekken van huidige problemen, maar echt kijken van wat zou er in de toekomst mogelijk zijn en wat voor gevolgen heeft dat voor ons, onze mobiliteitsvisie. Dat is eigenlijk wat ik het college zou willen meegeven.
Dank u wel. Meneer de Boer, volgens mij stak u ook de vinger op.
Dank u, voorzitter. Twee onderwerpen die ik naar voren wil brengen. Eerst is, in het coalitieakkoord staat heel helder daar waar zich knelpunten voordoen op infrastructuur van andere overheden. We een krachtige lobby voeren om tot oplossingen te komen. We zien ook dat er aandacht voor is vanuit GS, onder andere de Nijkerkerweg, waarvoor dank. Wat we nog missen is de lobby voor het Overijsselse deel van de N50. Dat staat in het coalitieakkoord en is ook in het verantwoordingsdebat aan het eind van de vorige statenperiode toegezegd. En in de begroting 2016 van de provincie Overijssel lees ik dat zij gaan lobbyen bij de minister om de doorstroming op de N50 te verbeteren. En mijn concrete vraag is eigenlijk, kunnen we als Flevoland aansluiten bij die Overijsselse lobby? Omdat het toch ook om de bereikbaarheid van onze provincie gaat. Tweede punt wil ik ook aansluiten bij wat de SP zei over de vervoerregio Amsterdam-Almere. Begin dit jaar is een convenant afgesloten. En volgend jaar krijgen we als Provinciale Staten daar een evaluatie van. Rond de zomer is een brief naar de Eerste Kamer geweest met de stand van zaken van de vervoerregio's. En daarbij is gezegd dat er eigenlijk voor Flevoland twee scenario's zijn. We participeren in de GR of we gaan op convenantbasis door. Democratische controle is ook genoemd door de SP, daar wil ik ook bij aansluiten. En mijn vraag is eigenlijk, krijgen we die twee scenario's ook, zo ook voorgelegd als PS, GR en convenantbasis? Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van der Aanvoort.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil aansluiten op wat er gezegd is over verkeersveiligheid. Er staat op bladzijde 50 dat er innovatieve maatregelen zullen worden toegepast voor de verkeersveiligheid te verbeteren. Daar horen wat ons betreft ook faunavoorzieningen bij. En er bestaan ook innovatieve oplossingen voor het voorkomen van aanrijdingen met overstekend wild. Zoals elektronische waarschuwingssystemen die in andere provincies al worden toegepast. Dat is geen vraag, dat is zomaar een statement. We zijn blij met de faunavoorzieningen bij de verdubbeling van de Gooise Weg. Er staat ook ergens op het papier wat er precies is aangelegd. Misschien een technische vraag, maar bijvoorbeeld waar de onderdoorgangen onder de weg zich bevinden. In de PMIRT wordt toch gesproken over ontsnipperende maatregelen.
Meneer Van der Aanvoort, u heeft de eerste vraag niet afgemaakt. U stelde iets van de technische vraag en u kwam
nee,
daar...
Nee.
U was daar niet duidelijk, tenminste niet voor mij in ieder geval.
Oké, staat er ergens op papier waar precies de faunavoorzieningen zijn aangelegd bij de Gooise Weg? Als je langs rijdt, dan word je heel blij, krijg je heel blij gevoel. En dan weet je dat er ergens onder de weg waarschijnlijk van alles loopt. Maar waar loopt het precies? Dat zou ik graag willen weten. Om me nog blijer te voelen. Eigenlijk hebben we wel een behoefte aan een totaal overzicht van de knelpunten die er nog zijn op het gebied van ontsnippering. Begrijpen dat er vorig jaar een onderzoek gedaan is naar knelpunten voor otters. En het is gedeeltelijk een onderwerp voor duurzaamheid natuurlijk, maar de otters worden doodgereden op de wegen. Dus het heeft met mobiliteit te maken. Vorig jaar is daar een onderzoek naar verricht waar in Flevoland de knelpunten zijn. En daar zouden we ook graag wat meer van willen weten. Dat is het voor dit onderwerp. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan heb ik volgens mij nog twee partijen, dat is de ChristenUnie en D66. Meneer Smetsers gaat...
We hebben in aanvulling op de inbreng van de andere commissieleden niet heel veel toe te voegen. We hebben één vraag. Er staat een project Spitsmeiden A27. Daar staat €100.000 voor 2016. En daarvan worden dan kleine vergoedingen betaald als mensen niet in de spits rijden. Voor €100.000 kan ik me voorstellen dat het hele kleine vergoedingen zijn. Hoeveel mensen gaan we daar blij mee maken? Dat is eigenlijk mijn vraag. En hoe kan ik me inschrijven natuurlijk?
Dan kijk ik nog even naar de ChristenUnie. Meneer Post, gaat u nog... Nee, hoeft niet. Dan heb ik nog even één opmerking als voorzitter van deze commissie aan u. U stelt een aantal keer de vraag van, we wachten af tot de visie. U kunt natuurlijk zelf als commissieleden ook input voor een visie aandragen, ook in uw bijdrage. Dus ik reflecteer even op uw rol. U kunt natuurlijk altijd zeggen van, goh, als u een visie opstelt, wij vinden deze zaken belangrijk, neemt u dat aan de voorkant in ieder geval kennis van. Dus dat reflecteer ik even op uw rol. Meneer Lodders. Gaat u over naar de beantwoording van de vraag.
Dank u wel, voorzitter. Maakt mij niet zoveel uit hoe dat u mij noemt. gedeputeerd of meneer Lodders. Voorzitter. Een aantal opmerkingen, onder andere over de mobiliteitsvisie en over een aantal knelpunten. En ik zou die twee dingen toch even wat uit elkaar willen trekken. Als het om de mobiliteitsvisie gaat, zijn we daar al een tijdje mee bezig. De mensen die al wat langer in de staat zitten, maar ook de nieuwe zouden dat moeten weten, hebben we eind vorig jaar... Ik denk rond deze tijd de startnotitie vastgesteld voor de nieuwe mobiliteitsvisie. Dat had te maken met het feit dat de automobiliteit rond dit moment verloopt. En dat betekent, die hebben een geldigheid van 10 jaar, dat je dan weer tot een nieuwe mobiliteitsvisie moet komen. Dat wordt een mobiliteitsvisie op hoofdlijnen. En er komen inderdaad onderwerpen als verkeersveiligheid aan de orde. Maar ook de nieuwe technieken waar de heer Kortweg op doelt. Dat is echt een visie voor de lange termijn. En die mobiliteitsvisie die zal de komende jaren, nadat u hem begin volgend jaar heeft vastgesteld, verwerkt gaan worden in een aantal programma's die dan ook met uw staten de komende jaren besproken zullen worden. Dus op alle onderwerpen die in die mobiliteitsvisie benoemd worden, zullen we programma's uit gaan werken in samenspraak met u, maar ook met partners. En die visie die ligt op dit moment ook bij gemeenten om hun inbreng daarbij op te halen. En ik verwacht dat we hem de eerste 2-3 maanden van het nieuwe jaar hier ter besluitvorming voor ligt. Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal knelpunten die op dit moment aangepakt worden. En dat heeft sowieso te maken met de bestaande infrastructuur, maar ook met nieuwe infrastructuur. En ik maak ernstig bezwaar, voorzitter, tegen de heer Van Ginkel, die zegt dat wij geen ambitie hebben. Als ik kijk wat we de afgelopen jaren gedaan hebben aan de aanleg van nieuwe infrastructuur, dat is echt onvoorstelbaar veel. Meer dan in alle jaren daarvoor. En als ik ook zie wat wij de komende jaren nog gaan doen, we hebben zo'n 16 miljoen per jaar aan onderhoud. Daar hebben we een meerjaren onderhoudsprogramma voor vastgesteld, ook door de PVV ondersteund. En daarnaast 20 tot 25 miljoen per jaar aan nieuwe investeringen wat wij gaan doen. En ik vind het heel vervelend, ik heb dat ook in de Statenvergadering al gezegd in de richting van mevrouw Schotman, dat er dan problemen zijn zoals bij de passage Dronten en bij de Waterlandseweg, waardoor bepaalde projecten een keer een jaar uitgesteld worden. En ik vind dat echt oprecht vervelend dat je daarmee te maken krijgt. Maar dat is niet alleen bij de provincie, ik heb het toen ook gezegd, dat zie je ook bij gemeentelijke werken en dat zie je ook bij het Rijk. Ook de minister van Infrastructuur wordt regelmatig geconfronteerd dat door omstandigheden van buitenaf een project in de vertraging raakt. We sturen daar enorm op. De mensen hier in huis sturen daar enorm op om dat te voorkomen. En daarom is het ontzettend vervelend als dat gebeurt. Maar als u zegt van u heeft geen ambitie, dan wil ik dat toch echt bestrijden. Ik maak er echt ernstig bezwaar tegen, voorzitter. Want dat doet geen recht aan het vorige college en doet ook geen recht aan dit college. Als je kijkt naar de ambities en datgene wat in het PMIRT. Want daar is alles opgenomen. Daar kunt u ieder project wat wij de komende jaren gaan uitvoeren. Dus ook in de richting van mevrouw Kleinstra. Van, kunt u wat meer duiden over de termijnen. Nou, die staan dus in het PMIRT. Kunt u per jaar, per project zien wat wij uit gaan geven. Dus dat wij geen ambitie hebben, dat wil ik echt bestrijden. En ik maak er ook echt bezwaar tegen, voorzitter. Ik raak er zelfs een beetje door geëmotioneerd. Dat hoort u.
Ik merk het. En meneer Van Ginkel vraagt nog het woord van het PVV. Maar ik geef u kort het woord op dit punt.
Dank u, voorzitter. Die ambitie heb ik, daar heb ik een aantal voorbeelden bij genoemd. Die gaat u gewoon voorbij. Daar geeft u geen antwoord op. En daar had ik ook graag een antwoord op dan.
Ja, u noemt een aantal projecten die we het liefst morgen al uitgevoerd zouden hebben. De Nijkerkenweg en zo heeft u nog een aantal projecten genoemd. Die zou ik ook graag morgen uitgevoerd willen hebben, voorzitter. Alleen, we moeten kijken naar de beschikbare middelen. En we moeten kijken naar de beschikbare menskracht om die projecten voor te bereiden. En we moeten ook kijken naar de vorm van overlast die het aanleggen van projecten met zich meebrengt. En dan, dan moet je reëel zijn en dat betekent dat je niet alles in één keer kan doen. En vandaar dat dat ook over de komende jaren is uitgesmeerd. En nogmaals, ik zou ook graag alle projecten en alle knelpunten morgen opgelost hebben. Maar de realiteit is dat dat niet lukt. En ik denk, als je ook kijkt naar andere provincies, hoe dat wij daarmee bezig zijn, dat we nogmaals echt zeer ambitieus zijn. Ook als je kijkt naar het investeringsvolume wat hiermee gemoeid is.
Ik denk dat ik al vermoed waar de vraag van de heer Van Ginkel aanvullend op gaat. Hij heeft ook iets geduid over verkeersslachtoffers. Ambitie van 15. Oké. Misschien, u heeft gehoord dat...
Ik heb geen enkel project genoemd.
Nee, maar...
Want u gaat nu in op dingen die ik niet gezegd heb.
Nee.
Ik heb het gehad over even verkeersslachtoffers.
Klopt, ik heb net even dat gezegd. Maar de gedeputeerde geeft aan dat hij daar nog op dat punt nog even terugkomt. Dus als het gaat over verkeersslachtoffers en de sturing van bruggen en sluizen op afstand. Dat heeft u inderdaad genoemd. De gedeputeerde komt op dat punt nog even terug. Ging alleen even over de duiding, hoe het gegeven in algemene zin. Mag ik u uitnodigen verder voor de antwoording?
Nou, dat even in algemene zin, voorzitter. De vraag van mevrouw Schotman, passage Dronten. In 2016 wordt dat verder voorbereid. En we gaan ervan uit dat we in 2017 uitvoeren. Dat geldt ook voor de Waterlandswet. Er zit geen vertraging op ten opzichte van datgene wat u nu in de begroting ziet. En ook niet ten opzichte van wat ik bij het interpellatiedebat al heb meegedeeld. Wij gaan u overigens, en ik heb daar van de week ook afspraken met de afdeling over gemaakt, ook wat meer regulier informeren over de verschillende projecten. Tot nog toe gebeurt dat via de planning- en controlecyclus, één of twee keer per jaar. En wij gaan moeten even kijken hoe dat we dat precies gaan doen, maar in de vorm van een soort nieuwsbrief. Ook goed nieuws melden, maar ook melden als er vertragingen zijn. Dat laatste hoort natuurlijk sowieso, maar ook als dingen goed lopen, dan willen we u daar ook wat meer in meenemen, zodat u wat meer op de hoogte bent van wat de voortgang van de verschillende projecten is. De heer Van Raafswijk en ook de heer De Boer hebben terecht een opmerking gemaakt over de vervoerregio. Die is begin vorig jaar gestart. Begin dit jaar, sorry, 2015. En in 2016, tweede helft 2016 gaan we dat evalueren. En het is op dit moment, en ik kan er ook nog niet op vooruitlopen, ook al zou ik dat willen, nog geen zicht op hoe dat we daarmee verder gaan. Of dat het een gemeenschappelijke regeling wordt of een andere vorm van samenwerking. Wat mij met name bij een gemeenschappelijke regeling, en dat deel ik met u wel... beangstigd is de democratische controle. Dat wil niet zeggen dat je niet het instrument van de gemeenschappelijke regeling moet inzetten. Maar je moet wel zeggenschap houden over je eigen geld en dat dat goed geborgd is. En dat dat ook goed controleerbaar is, zowel door GS als ook door PS. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de gemeenteraden die daarin vertegenwoordigd zijn. In de gemeenten die daarin vertegenwoordigd zijn. Als het gaat om Flevokust, dan willen we proberen inderdaad om dat ook te ontsluiten via het spoor. Ik neem aan dat u daarop op doelt. Daar gaan we natuurlijk niet zelf over. Een ProRail is eigenaar van het spoor, dus die zullen daar sowieso al mee in moeten stemmen. En de economische en maatschappelijke haalbaarheid wordt daarbij getoetst. Hè. Dat is gebruikelijk bij een MKBA, dat zowel het economische als maatschappelijke ook kosten en opbrengsten daarbij een rol zullen spelen. Mevrouw Kleinstra heeft gevraagd van wat kunnen we wanneer verwachten. Nou, ik wil u ook omwille van de tijd verwijzen naar het PMIRT, waar gewoon alle bedragen per jaar staan uitgeschreven en ook de projecten per jaar staan uitgeschreven. De ABRI's, die zijn inderdaad uitbesteed, zoals ook de Het onderhoud van de rotondes zijn uitbesteed. Dat was al wat langer en de ABRI's sinds korte termijn, of sinds kort. En dat levert aan de ene kant geld op doordat je reclameinkomsten krijgt van degene die daar mooie posters tegen aanplakt. En tegelijkertijd hoef je ook het onderhoud niet meer uit te besteden. Hoe wordt PS meegenomen in projecten, heb ik er even van uw derde vraag van gemaakt. Nou, ik heb in de richting van mevrouw Schotman al gezegd dat we dat wat actiever gaan doen dan dat we dat tot nog toe doen. He, dus niet alleen formeel via de PNC-cyclus of een mededeling als er een probleem zich voordoet, maar gewoon regulier via een soort nieuwsbriefachtig item of misschien wel digitaal. We zijn daar aan het kijken hoe dat we dat kunnen doen, maar die afspraak heb ik er in ieder geval over gemaakt. Dan kom ik bij de heer Van Ginkel als het gaat over het aantal verkeersslachtoffers. Ja, dat staat op dit moment op 15. Dat heeft ook te maken met de wijze van registreren. Tot nog toe hadden wij een heel slechte wijze waarop dat geregistreerd werd. Ik zeg het nu even wat ongelukkig misschien, maar als we en dat klinkt heel naar in dit of raar in dit geval, maar als we geluk hadden, wisten we als er een dodelijke slachtoffer viel op binnen Flevoland. Maar vaak wisten we dat ook niet of kwamen we daar pas later achter. En zeker niet als een slachtoffer later overleed in het ziekenhuis. En dat gaf een heel geflatteerd beeld als je praat over het aantal slachtoffers. En het gaat natuurlijk niet alleen over dodelijke slachtoffers. Je wilt ook voorkomen dat mensen ernstig gewond raken. En vandaar dat we nu op zoek zijn naar een nieuwe methodiek, hoe dat wij daarover geïnformeerd worden. Daar zijn we ook met de politie over in gesprek en daar kunnen we ook wel afspraken over maken. Dus die registratie die moet veel beter. En op dat moment kun je ook zeggen van nou, we weten nu wat de trend van de afgelopen jaren geweest is. Dus dan praat je niet alleen over dodelijke verkeersslachtoffers, maar ook over mensen die ernstig gewond geraakt zijn. En dan kun je daar ook gaan zeggen van waar willen we naartoe. Het uitgangspunt, en dat roepen we ook altijd bij verkeersveiligheidscampagnes, is van maak van de nul een punt. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel de ambitie die we hebben. Maar we moeten ook reëel zijn dat dat denk ik niet haalbaar is. Nou, op die manier gaan we daarmee om. Als het gaat om de bruggen en sluizen. Ik heb dat ook al eerder aangegeven dat de bruggen en sluizen worden centraal bediend. Maar dat tegelijkertijd ook de levensduur van de apparatuur in die bruggen en die sluizen aan zijn eind is. En sommige bruggen zijn zelfs ook zijn totaliteit aan het eind van de levensduur. Daar is een programma op losgelaten. Dat gaat vanaf 2016 uitgevoerd worden. Dat is een programma wat een aantal jaren gaat duren. De grootste knelpunten, onder andere Noordersluis, worden als eerste aangepakt. Om te voorkomen dat de problemen die we de afgelopen jaar hebben gehad bij Noordersluis zich in de toekomst langer voor gaan doen. We hebben wel wat noodmaatregelen genomen, met name bij Noordersluis, om te voorkomen dat het de problemen van de afgelopen periode ook komend jaar nog gaan plaatsvinden. Ik kan dat niet helemaal garanderen dat dat niet zal zijn, zolang dat programma niet helemaal is uitgevoerd. De heer Jansen heeft een vraag gesteld over de BDU-decentralisatie. Ja, een belangrijk onderwerp. U vindt dat ook op een aantal plekken terug in de begroting, op verschillende plekken ook. En ik heb de vraag zo opgevat dat u zegt van hoe zit dat nou met de uitkering richting de gemeente? Op dit moment krijgen gemeenten, en u weet dat als geen ander, een directe uitkering vanuit de provincie, vanuit de BDU-uitkering. Daar willen we wat strenger in gaan varen. En dat betekent dat we nu zeggen van je krijgt. En dat heeft in het verleden geleid tot reserves bij de gemeente. Die kunnen ze nog steeds inzetten voor de doelen die met de BDU ook gemoeid waren. Daar krijgen ze ook gewoon de tijd voor om dat te doen de komende paar jaar. We zeggen wel van er moet wel een keer een eind aan zitten. Het geld moet ook wel een keer besteed zijn. Dat kan onder andere aan verkeersveiligheid uitgegeven worden, maar het kan ook aan andere dingen. Aan andere dingen die met verkeer te maken hebben. Het moet wel binnen verkeer blijven. En naar de toekomst toe willen we een uitkering op basis van een subsidie. En die subsidie moet dan gebaseerd zijn op een concrete aanvraag. Dus als je zegt van nou, als gemeente hebben we een aantal dingen die we met dat geld willen gaan doen. Wat overigens wel moet linken aan het provinciaal beleid. Hè. Dus provinciaal beleid is uitgangspunt. En als het dan bijdraagt, een gemeentelijke investering aan het provinciaal beleid, dan kan er vanuit die gedecentraliseerde BDU gelden, noem ik het maar eventjes, maar ik begrijp wel wat ik bedoel, kan daar subsidie verleend worden. En dat geld Dus ook voor verkeersveiligheid. Dus als er concrete projecten zijn in het kader van verkeersveiligheid, kan dat daar ook uit betaald worden.
Alleen een korte toelichtende vraag.
Ja, een verdiepingsvraag, voorzitter. En dat heeft te maken met het beslispunt waar we volgende week over moeten gaan beslissen. Want in beslispunt 3 onder zee, daar stelt u, kijk, dat u een bestemmingsreserve beheer en ontwikkeling natuur gaat instellen, akkoord. Dat u een bestemmingsreserve mobiliteit gaat instellen, ook akkoord. Maar waarom, want dan neemt u eigenlijk het recht wat bij de staten hoort, vraagt u nu aan de staten de beslissingsbevoegdheid over de stortingen en onttrekkingen in de bestemmingsreserve mobiliteit?
Janssen, dit is wat mij betreft echt een inbreng voor een tweede termijn. Dit gaat gewoon zoveel uitbreiden. Dit is niet even een statement maken.
Voorzitter, nee, ik begin maar aan u te irriteren.
Dat maakt me niks uit. Ik regel hier die vergadering. U bent gewoon bezig aan een tweede termijn. Dat kan u wat mij betreft zometeen best krijgen. Maar er zijn mensen die hebben recht op de antwoord uit de eerste termijn. U gaat een zodanig verdiepend en uitbreidend neerzetten dat het gewoon perfect past in een tweede termijn. Daar krijgt u wat mij betreft de ruimte in. En ik hou u kort hier als het gaat over interrupties. En daar ben ik als voorzitter wel voor aangesteld.
Dat klopt, voorzitter.
Precies,
ik dan sluiten
we daar nu bij.
Ik stel een verdiepingsvraag. Neem mij dus het woord.
Een interruptie is kort en kernkrachtig of is even net voor de verdieping. Maar u gaat een volledig nieuw betoog houden. En dat geef ik u ruimte niet voor.
Had u daar ook vanmiddag een goed voorbeeld in moeten geven? Want dan was u alleen maar aan het woord en de verdiepingsvragen gesteld. En u stelt nu heel strak. U ontneemt me nu het woord.
Dat doe ik
inderdaad. Dat neem ik u kwalijk.
Mag ik u uitnodigen voor verdere beantwoording?
Dat is goed, voorzitter. Mevrouw Assen kan het gevraagd over de mobiliteitsvisie. Volgens mij ben ik daar uitgebreid op ingegaan wat in die mobiliteitsvisie komt te staan. En het proces, hoe dat we dat verder de komende maanden ook gaan lopen. Dus ik neem aan dat die vraag daarmee voldoende beantwoord is. En dat geldt ook voor de heer Korteweg als het gaat om nieuwe technieken en het anticiperen op toekomstige technieken, om dat ook mee te nemen in de mobiliteitsvisie. Daar wordt in ieder geval aandacht aan besteed. En in die programma's die we de komende jaren gaan uitwerken, zal dat steeds verder verdiept worden. We zien ook dat die nieuwe technieken waar u op doelt, zelfsturende auto's, u bent daar wat minder enthousiast over, begrijp ik.
Ik wil nog niet direct zeggen dat wat de heer Koornstra verwacht, dat we allemaal ongeveer in 2030 zo rijden. Dat wil ik nog niet direct overnemen, die optimistische visie. Dat heb ik gezegd.
Ik wel hoor. Ik denk dat het veel sneller gaat dan dat we nu met z'n allen bedenken.
Heeft dat grote gevolgen voor uw mobiliteitsvisie.
Interrupties graag via de voorzitter.
Voorzitter, en dat is ook de reden dat we daar ook in de mobiliteitsvisie veel aandacht aan besteden. En ook in de programma's die daaruit gaan komen, zullen we daar veel aandacht aan besteden. Want ik denk echt dat het heel snel gaat. En dat het los van het mobiliteitsvraagstuk ook een belangrijke economische component kan hebben. Omdat voor de automotive in Nederland, automotive industrie, daar ook best wel voordelen te behalen zijn. Maar dat is een andere discussie. De heer De Boer heeft een vraag gesteld over de N50 en de Overijsselse lobby. Als Overijssel dat gaat belobbyen, zullen wij dat ondersteunen. Want het heeft natuurlijk ook consequenties voor mensen die van Flevoland, vanuit Flevoland, met name noordelijk Flevoland, richting Zwolle willen. Dat is een lang gekoesterde wens van uw fractie. Maar ik heb altijd gezegd van als het nodig is en we elkaar kunnen versterken, dan zullen we dat zeker doen. De vervoerregio ben ik op ingegaan. De heer Van Avoort heeft gevraagd over de faunavoorzieningen. Ja, die worden meegenomen in nieuwe werken. Maar als u vraagt van waar lopen ze, ja, dan moet ik het antwoord op schuldig blijven. Dus ik ben bij de reconstructie van de Gooisweg en bij de aanleg van de verdubbeling geweest. En ik heb wel gezien dat ze er lopen. Maar om nou te zeggen van daar lopen ze, dat weet ik niet. Dus ik denk dat ik u niet veel blijer kan maken in dat opzicht. En de heer Smetsers heeft nog gevraagd, voorzitter, over het spitsmijden aan de A27. Die bijdrage die Flevoland levert, dat is een bijdrage aan het totaalproject. Het totaalproject bedraagt €400.000. En Flevoland bedraagt in totaal voor een beperkte periode €213.000 bij. Dus ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag. Dus dat het niet alleen met die €100.000 is, dan zou het inderdaad wel heel beperkt zijn. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord, voorzitter.
Volgens mijn aantekeningen heeft u dat. Ik kijk even rond. Is iedereen die mening toegedaan? Nou, dan geef ik nu het woord aan meneer Jans van 50+, want u had graag nog een inbreng voor de tweede termijn. Dus ik krijg van mij het woord.
Voorzitter, excuus voor mijn uitlatingen. Die neem ik ook terug. Want u geeft inderdaad in de tweede termijn geeft u al dus voldoende ruimte.
Dus daar maak ik nu maar gebruik van. Ik had alleen nog een aanvullende vraag op die beide U-gelden. Als je kijkt naar beslispunt 3, naar de beslispunten die daar, waar we beslissingen over moeten nemen. A en B, die vinden wij vanzelfsprekend. Dat daar een bestemmingsreserve voor komt. Maar de beslissingsbevoegdheid over deze stortingen en onttrekkingen in de bestemmingsreserve mobiliteit te delegeren aan gedeputeerde staten gaat ons een straat te ver. Want dat treedt u echt in het recht van de staten. Graag nog een mogelijke toelichting waarom u dat op deze wijze heeft aangenomen of voorgesteld aan de staten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even rond voor anderen voor de tweede termijn. Ik zie een paar mensen nee schudden. Is iedereen? Ja, mevrouw Schotman.
Ja, dank u wel. Ja. Even terugkomend op inderdaad het aspect van nieuwe infrastructuur. Inderdaad onderschrijf ik ook dat deze provincie veel ambitie heeft. En dat mag ook zeker zo gezegd worden. Maar ons punt inderdaad, we hebben echt een punt van zorg inderdaad dat die ambitie ook gerealiseerd gaat worden. Want ambitie is natuurlijk nooit een doel op zich. En ik denk dat we daar elkaar ook wel goed in verstaan. Dus inderdaad het regelmatig geïnformeerd worden beantwoordt inderdaad ook zeker wel aan een behoefte om daar ook beter op aangehaakt te kunnen zijn. Specifiek ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig wanneer de eerste update, wanneer we het tegemoet kunnen zien. En daar alvast even op inzoomend. Misschien alvast even een puntje die daarin meegenomen kan worden, is heel specifiek de Nijkerkerbrug. Dat is toch ook een, in het kader van verkeersveiligheid, vernieuwing en bereikbaarheid toch ook wel een vrij essentieel punt voor de bereikbaarheid van Flevoland. Nou, is een eerder aantal maanden geleden is aangegeven, het is een gezamenlijk product als het ware, zowel van de provincie Gelderland, Flevoland, maar ook Rijkswaterstaat heeft daar een rol in. Die heeft daar ook, volgens onze laatste informatie, ook middelen voor ter beschikking gesteld. Ze hebben een onderzoek gaan verrichten. We zijn ook even benieuwd hoe het daar nu mee staat, omdat daar ook natuurlijk zien we ook nog wel een urgent knelpunt opdoemen. In het verlengde daarvan zijn we ook zeker nieuwsgierig hoe het met de ontsluiting van de roggebod staat. Want dat, als je kijkt naar de doorstromingscijfers, althans de vertragingscijfers, dan scoren die toch wel het hoogst. Dus dat even specifiek over die updates die we tegemoet kunnen zien. En alvast, misschien alvast kunt u alvast even iets zeggen over de Nijkerkerbrug, hoe het daarmee staat. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Dan denk ik dat we de tweede termijn nu afsluiten. Twee vragen voor u.
Ja, voorzitter, als het gaat om de delegatie waar de heer Jansen over spreekt. Kijk, er ontstaat nu een nieuwe situatie dat niet de BDU-uitkering meer is die apart gelabeld wordt in het infrafonds. U stelt bij de... En vandaar dat dit besluitspunt nu opgenomen staat op deze manier. U stelt straks de begroting vast en onderdeel van de begroting is het PMIRT. En daar zitten alle bedragen in die we het komende jaar uit gaan geven. En dat is feitelijk niet anders dan zoals het tot nog toe gaat. Want binnen dat vastgestelde PMIRT is het college ook nu al gedelegeerd om middelen uit te geven aan infrastructuur. Dus het jaarschijf 2016, dat is echt hard. Als we de begroting 2015 vaststellen... Nee, ik moet anders zeggen. Als we de begroting 2016 vaststellen, is het jaarschijf 2016 hard in het PMIRT. En daar is het college toe bevoegd, ook op dit moment al, om daar geld aan uit te geven. Zonder daar iedere keer voor te putten uit die bestemmingsreserve. Want u heeft gelijk als u zegt van ja, bestemmingsreserve, daar moet de staten moeten daarvoor toestemming voor geven. Maar dat doet u feitelijk bij het vaststellen van de begroting met het PMIRT. Met de jaarschrijf 2016 en de jaarschrijf 2017, 18, 19. Ja, die fluctueert natuurlijk omdat er in de loop van 2016 zich weer nieuwe ontwikkelingen voordoen als het gaat om de aanleg van nieuwe infrastructuur. Dus feitelijk verandert de situatie niet. Alleen het feit dat het nu voor ligt heeft te maken met het verdwijnen van de BDU en dat daar een aparte bestemmingsreserve voor ingesteld moet worden. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, voorzitter.
Ik kan me voorstellen dat nog een vraag oproept en die krijgt u dan nu ook.
Ja, wat u eigenlijk stelt, en dat ben ik eigenlijk niet zo gewoon, dat is wat u nu zegt is alle investeringen die hier staan. Als je naar PMIRT kijkt, dan zijn er bedragen die boven de 30 miljoen uitkomen. Daar geven we dus carte blanche voor om die op. Daar kunt u dan gewoon onttrekkingen doen, zolang ze maar binnen de kaders van het PMIRT vallen. Dat zegt u dan eigenlijk.
Ja, zolang ze besteed worden aan datgene wat in het PMIT in de jaarschijf 2016 staat. En in dat opzicht is het zo dat het bestedingsplan van de BDU tot nog toe alleen door GS werd vastgesteld. Dus in dit opzicht is het al een verruiming van datgene wat nu aan u voorgelegd wordt. Want nogmaals, het bestedingsplan dat konden we als GS vaststellen. Dat gebeurde ook. En nu krijgt u al een ruimere bevoegdheid in deze.
Maar waarom, voorzitter, als ik nog de laatste vraag...
Mag ik die doorvragen, ja.
Voorzitter, waarom vraagt u nu, als u zegt, dat doen we al... vraagt u nu dan apart daar toestemming van de Staten voor... om dat aan u te delegeren?
Het verschil zit hem in het feit dat bestedingsplan door GS vastgesteld wordt... het BDU-bestedingsplan. En doordat de BDU-gelden verdwijnen... omdat het een decentralisatieuitkering wordt via het provinciefonds... dus niet meer apart geoormerkt voor BDU... ontstaat die bestemmingsreserve waarover in het coalitieakkoord ook afspraken zijn gemaakt. En vandaar dat die delegatie nodig is of wat uitgebreid moet worden ten opzichte van datgene wat we tot nog toe deden. Ik kan me voorstellen dat het wat technische vragen oplevert. Misschien moeten we daar dan of ook even met de afdeling daar nog even een keer bilateraal over spreken. Want ik begrijp dat ik u in ieder geval in de techniek nog niet helemaal overtuigd heb. Het is geen politieke onwil, constateer ik. Ja.
Brede doeluitkering waren natuurlijk geldstromen vanuit het Rijk die automatisch moesten doorstromen. Er ging eigenlijk geen politiek over.
Nee.
Dus in zulke zin was dat natuurlijk in feite ook nooit naar de Staten toe.
Dus... Ja, maar het PMIRT werd wel vastgesteld, want precies. Het PMIRT werd door meerdere dingen gevoed dan alleen het BDU.
Dan nog even de vraag van het CDA met de update.
De eerste nieuwsbrief, laat ik maar zo zeggen, die kunnen we januari, februari denk ik wel verwachten. Ik moet even zien of dat dan voor alle projecten gaat of dat we dat een beetje per project doen. Zullen we daar ook een wat leuke layout voor maken, zodat het ook prettig leesbaar is. Als het gaat om de Nijkerkerbrug, daar hebben we al vaak met elkaar over gesproken. De Nijkerkerbrug zelf is van Rijkswaterstaat, dus we hebben ook aangegeven van... dit zijn de kaders als je gaat vernieuwen, want die brug die moet dus echt vernieuwd worden. Dan zou je naar ons idee daar op deze manier vorm aan moeten geven. Als we meer willen, dan zullen we dat ook zelf moeten betalen. Dat gaat ten koste van andere projecten. En het grootste knelpunt qua doorstroming ligt nu nog op de brug. Maar vooral ook op de Berenkampweg heet dat, geloof ik, aan de andere kant van de brug richting Nijkerk. Waar langzaam verkeer, maar ook heel veel rotondes op die weg zitten. En dat houdt echt die doorstroming tegen. Je ziet dat ook, dat het pas op gaat stropen op het moment dat je bij de brug komt. De Nijkerkerweg zelf, dan kun je 100 km per uur rijden. En dat rijdt over het algemeen wel redelijk door. Maar we dringen daar ook wel bij de provincie Gelderland op aan dat ook zij aan hun kant maatregelen nemen. Dan blijf je nog wel die brug houden. Maar die doorstroming nogmaals op die Berenkampweg, die zou wat ons betreft moeten verbeteren. Maar ik heb nog niet het indruk dat de provincie Gelderland daar veel aandacht aan besteedt. Maar we blijven daarop op drukken. En iedere keer als mijn collega spreekt over infrastructuur, dan komt dat wel aan de orde, dat onderwerp. Als het gaat om roggebod, ik kom daar denk ik over niet al te lange tijd nog een keer bij u terug. U heeft ook een mededeling gehad waar ik nu niet zoveel over kan zeggen, voorzitter, omdat dat een geheime mededeling was, maar... In vervolg op die mededeling kom ik nog een keer bij u terug.
Dan heeft u deze overzichtelijke ronde afgerond. Dan gaan we door naar het derde gedeelte. Noordelijk Flevoland. Ik zou er bijna traditie van maken. Ik zou bijna kijken naar mevrouw Schotman. Gaat u ook nog Noordelijk Flevoland als eerste doen? Maar meneer... Nee? Dan meneer de Boer meldt zich volgens mij...
Voorzitter, even punt van orde. Is dat het gelijk een thema voor Zuidelijk Flevoland, Omala en Airport? Is dat één blok?
Het is hoofdstuk 7.
Hoofdstuk 7. Oké, dan ben ik even woordvoerder.
Klopt.
Voorzitter, zo'n 169 uur geleden hadden we hier een goed gevoel met elkaar in deze commissie over de omleiding bij Lelystad Airport. Zowel de procedure als wel de investering als wel de... De noodzaak werd unaniem hier onderkend, dus dat was een hele goede ontwikkeling. En nou lees ik vandaag tot mijn grote schrik dat er een kink in de kabel komt. En mijn vraag aan de portefeuillehouder is, wat betekent dat? Is het betekenisvol? Gaat het heel lang duren? En daar wil ik graag duidelijkheid over. Dank u.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer De Boer toe.
Dank u, voorzitter. Twee onderwerpen voor met betrekking tot Noordelijk en ook nog Midden Flevoland. Het eerste is Conrad de Zand, de sluis. Dat maakt ook onderdeel uit van de maritieme strategie van Flevoland, zoals het ook in het coalitieakkoord opgenomen. En we zien dat nu niet terug als activiteit in deze begroting die voor ons ligt. Drie specifieke vragen daarover over Conrad de Zand. De eerste is, onze bijdrage is naar gelang van ons belang. Dat betekent ook dat ons belang als Flevolandse belang duidelijk moet zijn in dit project. En hier zou onderzoek naar plaatsvinden. Wat is de stand van zaken van het onderzoek? En daarbij wil ik dus ook aantekenen dat er ligt al een onderzoek, dus het MKBA, van Witteveen en Bos. Maar dat is ook ambtelijk als onvoldoende betrouwbare beoordeeld in de stukken onder het coalitieakkoord. Het tweede is, welke actie onderneemt u als college om volgend jaar bij de subsidieaanvraag een voldragen plan in te dienen? En het derde is, zit Lelystad ook aan tafel, aan de bestuurlijke tafel? Dan het volgende, de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. In de zomernota die in de commissie bestuur vanmiddag is geweest, zagen we ook dat er procesgeld wordt vrijgemaakt. Waarvoor ook dank. De technische vragen die verwarden, want die zeiden, zeg maar, dat de rol van de provincie nog afgestemd wordt met de gemeente. Volgens mij is de zomernota heel helder, namelijk dat wij een trekkersrol hebben in het proces om ook te komen tot een planologisch juridisch kader en vergunbaar ontwerp voor de maritieme servicehaven. En de vraag is of u dat ook kunt bevestigen, dat onze rol is, dat wij ook de lead in dat proces nemen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk meneer Van Ginkel.
Dank u wel, voorzitter. In deze stukken wordt gesproken over een uitbreiding van Almere met 60.000 woningen. Vindt u die aanname nog reëel? En een tweede vraag. Nu de uitbreiding van de luchthaven realiteit wordt, heb ik de vraag, is er al daadwerkelijk vanuit het bedrijfsleven interesse getoond voor Omalen? Wat heel erg met de luchthaven samen. Dat waren mijn vragen.
Dan ga ik door naar de heer Post en daarna kom ik bij mevrouw Kleinstra.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook twee vragen. Allereerst over Noordelijk Flevoland. Er wordt gesproken inderdaad over de beantwoording met de vraag van de SGP om een instrumentarium in te zetten. En dat is afhankelijk van de rol die de provincie kiest. Ik kan me voorstellen, er zijn nu twee havens in ontwikkeling, de Flevolkust en de Maritieme Servicehaven. Als er dan toch een instrumentarium ingezet wordt, om dan niet het een na het ander te laten en daar gezamenlijk in op te trekken. Dat is de eerste vraag. En graag zouden we weten hoe zo'n instrumentarium eruit zou zien. Verder hebben wij de laatste statenvergadering hebben wij een besluit genomen over het onttrekken van 2 miljoen voor Floriade. De innovatiewerkplaats. In die statenvergadering is gesproken om daar een soort subsidiefonds voor op te zetten. Die kom ik eigenlijk niet terug in de begroting. Of komt er een begrotingsvoorstel tot wijziging als er een uitvoeringsprogramma voorgesteld wordt aan de Staten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Post. Dan ga ik door naar mevrouw Kleinstra van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben 4 vragen. De eerste gaat over Noord-Flevoland. Het gaat dan om de versterking van de economische structuur. Daarbij worden Zuiderzeelijngelden ingezet. En onze vraag is of deze vrij inzetbaar zijn. De kaders liggen er, maar mogelijk is aanscherping of wijziging daarvan nodig. En wij zouden graag uw visie daarop willen vernemen. Dan de volgende vraag over Midden-Flevoland. Daar is een risico van het achterblijven van de exploitatiemogelijkheden. En onze vraag is hoe wij als PS aangehaakt blijven bij het zicht op deze ontwikkelingen. De derde vraag, het zal u niet verbazen, Zuidelijk Flevoland. Markenmeer-IJmeer, daar wordt een boekhoudsysteem genoemd, wat in Europees verband moet worden geaccepteerd. En onze vraag is, wat als dat niet lukt? Zijn er dan ook nog andere manieren om een en ander te bepalen of vallen de ontwikkelingen daar dan stil? En wie zijn de genoemde partners?
over het Markermeer-IJmeer.
Boekhoudsysteem,
wat daar genoemd werd.
Dus Markermeer-IJmeer, inderdaad.
Ja, dat wordt in de commissie duurzaamheid
neemt u me niet kwalijk. Dan trek ik die vraag gelijk in. Dan heb ik nog wel een laatste vraag over. En die gaat over bladzij 65. Dat gaat over de al eerder besproken innovatiewerkplaats. Daar is een mogelijk risico van wat vertraging. En de VVD-fractie zou dat onwenselijk vinden. Want wij denken toch dat een snelle start het meeste kans geeft op succes. En wij zouden graag willen weten hoe de gedeputeerde daarin staat. Dat waren onze vragen. Hartelijk dank, voorzitter.
Dan de heer Van Raafswaai van de SP.
Dank u, voorzitter. Ik wil een slotopmerking van de VVD toch nog eens keer hebben met het college over Floriade Werkt. Een hele tijd geleden hebben we met elkaar afgesproken. Floriade Werkt. Daar reserveerden we 10 miljoen voor en niets meer. Inmiddels, en dat is vanmiddag al toegezegd, is een vraag gesteld door de SP, want die dreigt een beetje het overzicht kwijt te raken. 2 miljoen krijgen we nog voorstellen voor. Voor die innovatiewerkplaats hebben we ook lang geleden, dacht ik, tussen 7,5 ton en 1 miljoen vrijgemaakt. Komen die ook uit de 10 miljoen vandaan? Of hebben we daarmee de duikschool in Almere gefinancierd? Als ik kijk naar het fonds besteding Almere, zie ik dat daar een leerstoel wordt ingericht voor Growing Green Cities Floriade. En dan ga ik even terug naar mijn laatste bijdrage in de Statenvergadering. Mijn slotvraag aan de gedeputeerde Appelman was, joh, ik constateer, en dat wordt bevestigd door de wethouder in Almere, die zegt van, ah joh, die provincie gaat toch wel meer betalen, 7 jaar is nog heel eind weg. En zijn antwoord leek een beetje op een Remco Kampert gedicht. Ik kon er geen touw vastlopen, want ik snap de gedichten van Remco Kampert, snap ik ook nooit. Dus ik wil graag, buiten de toezegging die vanmiddag gedaan is, dat we een overzicht krijgen, wat is er uitgegeven en wat staat er op de lat om uitgegeven te worden. Kijk om naar het Fonds Verstedelijk Almere, een toezegging voor het college dat via die weg wij niet worden meegezogen in een, nou zeg maar rustig, zwart gat, dat we eindeloos gaan betalen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik meld nog wel even dat de 28 oktober staat de beeldvormende ronde over Floriade Werkt op de agenda.
Dan hoop ik vakantie te vieren.
Ja, misschien toch even omboeken, maar dat laat ik aan u over. Meneer Van de Aanvoort, Partij voor de Dieren. Oh, sorry, ik had het niet gezien, maar ik dacht, ja.
Dank u wel, voorzitter. Wij willen het ook hebben over Zuid-Flevoland. De uitbreiding van de natuur- en recreatiemogelijkheden in Markermeer-IJmeer. Mevrouw Kleinstra kaartte dit ook al aan.
Meneer Van de Aanvoort, ja, ik heb misschien een kleine omissie gemaakt. Het was paragrafen 7.1, 7.2, 7.3 worden in deze commissie behandeld. Ik heb even een keer per ongeluk gezegd hoofdstuk 7, maar dat was even iets te voorbarig. Want 7.4 hoort in de commissie duurzaamheid of ruimte thuis. Maar niet bij ons.
Ik heb het niet over 7.4. Ik heb het over... In 7.0 in ieder geval, daar staat het. Maar ook op de doelenboom staat het ook. Op bladzij 61, dat is 7.3.
De griffier kijkt heel eventjes. U valt terecht, het zit er eigenlijk wel onder. Ja, het kan zijn dat u misschien ergens anders ook nog een keer de vragen moet stellen, maar gaat u gang.
Ja, want het boekhoudsysteem wat mevrouw Kleinstra aanhaalt, dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Je kunt de recreatiemogelijkheden in het Markermeer-IJmeer niet uitbreiden zonder rekening houden met dat boekhoudsysteem. Dan wil ik meteen overstappen op dat toekomstbestendig economisch, ecologisch systeem wat de bladzijde. Dat is in punt 7.3 ook. Er staat ook, we stimuleren op termijn ins realiseren van het toekomstbestendig ecologisch systeem. Maar volgens ons is stimuleren niet voldoende. Ik neem aan dat net als bij de ontwikkelingen die nu aan de gang zijn, dat het Rijk zal vragen om een bijdrage, een cofinanciering, als er uitgaven gedaan worden. En de schatting was toch ergens tussen, er zijn verschillende schattingen, maar 600 miljoen, 800 miljoen. En we hebben nu iets van 10 tot 15 miljoen gereserveerd. Als we op deze termijn, deze snelheid doorgaan, dan komen we nooit op tijd bij die 600 miljoen. Wat wil ik daar nog meer over zeggen? Ja, in de investeringsagenda's, daar wordt die tweede fase van het toekomstbestendig ecologisch systeem wel genoemd, maar er staat alleen promemorie. Dus de vraag is nu of dat nog in deze periode aan de orde zal komen. Wij denken van wel dat er al een begin zal gemaakt zal moeten worden met die tweede fase. Tot zover, voorzitter.
Ik ga naar mevrouw Azarkant van de PvdA.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over Floriade. Wij willen natuurlijk met Floriade zoveel mogelijk bezoekers krijgen. En wij maken ook deel van metropoolregio Amsterdam. Mijn vraag is, hoe actief acteren wij in dat verband om zoveel mogelijk bezoekers naar Flevoland te krijgen, naar Almere, en dan ook misschien plannen ontwikkelen om die meer van Flevoland te laten zien? Zijn wij daar in dat verband ook proactief?
U was volledig klaar?
Dat was mijn vraag.
Oké, okay, geweldig. Even kijken, dan ben ik even de draad kwijt of iemand niet gehad heeft. Maar de heer Korteweg meldt zich nog van GroenLinks.
Ja, een paar vragen. Er staat bij Midden Flevoland. We stimuleren het bedrijfsleven te participeren in Omala en stellen het open voor recreatieve ondernemers. Het stond al open voor luchtvaartgerelateerde ondernemingen. Aan welke recreatieve ondernemingen moet ik denken die dan niet luchtvaartgerelateerd zijn? Die hier, waar het nu voor wordt opengesteld. En als dat zo is, is dat dan weer niet concurrerend ten opzichte van andere plaatsen. Ten aanzien van de Floriade werkt. Er staan keurig activiteiten, maar ja, ik heb het al eerder gezegd. Ook hier ontbreekt natuurlijk, wat willen we hier eigenlijk mee bereiken? En hoe kunnen we dat meten? Dan denk ik dat dat toch wel ook in het programma moet komen. Want anders dan raken we helemaal het zicht kwijt op die 10 miljoen. Die hiervoor beschikbaar is. Dat op zichzelf staan wij daarvoor open, maar het moet wel wat opleveren, en zeker ook voor na 2020. Wat betreft het Fonds Verstedelijking Almere, die was wat verwarring over, maar ik zie het hier ook nu staan. De voorstellen die er liggen, die lijken ons wel goed, maar er wordt ook gezegd dat is toegezegd dat er een meerjaren planning komt. En ik denk dat we die, ik weet niet wanneer kunnen we die tegemoet zien, zodat we niet ad hoc nu daarover kunnen praten, maar dat we een duidelijk zicht hebben, wat gaan we daar nu mee doen.
Dank u wel. De heer Jansen, 50+.
Een hele korte vraag, voorzitter. Ik constateer dat het college meewerkt aan de toekomst voor een vaste locatie vervanging van bestaande zweefvliegterreinen. Is daar al wat meer over te zeggen?
Wie heb ik nog niet gehad? Iedereen? D66 nog.
Het bedenken van nog meer vragen zou een tijdsverspilling zijn voor ons allemaal. Ik denk dat alles gesteld is. Ik heb hier geen aanvulling op.
Ja, dank u wel. Ik moet eigenlijk bekennen dat de agenda niet heel erg scherp is. Die staat, dat wil ik even nog even scherp stellen, als je kijkt naar de stukken. Zoals die gepresenteerd zijn, de agenda voor vandaag, dan zie je echt dat er een paragraaf staat en tussen haakjes staat er eigenlijk dan weer een soort met, ja, een titel van een paragraaf in. Dus mee hoofdstuk 7.3, wat er staat, daar staat Zuidelijk Flevoland tussen haakjes Flevoland werkt. Ik zal kijken of de gedeputeerde alles kan beantwoorden, maar ik zou me kunnen voorstellen dat in de agendering het niet helemaal scherp is, mijn excuses daarvoor. Dat hadden we denk ik als agendacommissie beter moeten doen, scherp moeten doen. In de vervolg moeten we gewoon heel duidelijk zetten, dit wel, dat niet. Maar ik hoop in ieder geval dat de gedeputeerde zoveel mogelijk kan beantwoorden. En dat wat niet, dat we het pragmatisch zullen oplossen. Maar mag ik u uitnodigen voor de beantwoording?
Ik ga mijn best doen, voorzitter. En Floriade werkt hoort sowieso denk ik wel in deze commissie thuis, omdat het met de economie te maken heeft. Ik weet daar niet alle antwoorden op, dus ik moet daar wellicht nog terugvallen om sowieso de toezegging op 28 oktober komt het uitgebreid in de commissie in de beeldvormende ronde aan de orde. Dus een aantal van die vragen die nu gesteld zijn, die zullen we dat doen. Dan zal mijn collega ook ingaan op de toezegging die hij ook al gedaan heeft om die 10 miljoen te besteden. En waaraan dat hier besteed gaat worden, wat voor soort projecten dat zal zijn. Dankzij dat nog niet helemaal concreet is ingevuld. Dus die Floriade vragen die zal ik zo goed mogelijk proberen te beantwoorden, maar voor een deel verwijzen naar 28 oktober. Als het gaat om de sluitingsweg Lelystad Airport, de vraag van de heer Hopster. Dan is dit een bezwaar waar de Raad van State vandaag uitspraak over heeft gedaan. Dat was een bezwaar wat al een geruime tijd liep. En de Raad van State heeft dan de mogelijkheid om zo'n uitspraak een aantal keren voor zich uit te schuiven. Dat hebben ze ook gedaan. Dat is ontzettend jammer dat dat zo lang geduurd heeft. Want daarmee is de onduidelijkheid natuurlijk ook langer. En soms zijn dat ook wel externe factoren die dan weer bepalend zijn voor de aanleg van een weg. En de vertraging die daarmee optreedt. Ik constateer dat de Raad van State de uitspraak of de bestemmingsplan niet vernietigd heeft, maar dat ze een verduidelijking willen. Daar heeft de gemeente, want dit gedeelte van het bestemmingsplan was al door de gemeente in gang gezet. Hè, dus dat gaat eigenlijk buiten datgene wat wij vorige week hier bespraken. De gemeente moet binnen 20 weken een onderbouwing leveren. Ik denk niet dat ze daar 20 weken voor nodig hebben. En dan zal de Raad van State beoordelen of dat voldoende is geweest. Dus we gaan ervan uit dat voor de uitvoering verder geen vertraging hoeft op te leveren. Ja, als het gaat om Kornwerder Zand, voorzitter, kan ik daar redelijk kort over zijn in antwoord op de heer De Boer. Wij nemen deel aan de stuurgroep en volgen wat daar gebeurt. Dat gaat met wat wisselend tempo, kan ik u zeggen. En dat heeft ook te maken met het feit dat het ene rapport wat beter onderbouwd is dan het andere rapport. TEN-T-subsidie afgewezen is. Gekeken gaat worden of dat er een nieuwe aanvraag mogelijk is. Ik was gisteren in Brussel en heb ook met mensen gesproken van Rijkswaterstaat in Brussel die zich bijvoorbeeld bezighouden met TEN-T. En hebben ook aangegeven, je moet dat soort aanvragen ook in veel breder verband doen. Dus dat zijn wel dingen waar we naar gaan kijken de komende tijd. Maar de heer Appelman zal het waarschijnlijk beter kunnen verwoorden en ook wat nader kunnen duiden. Maar ik zie op dit moment weinig voortgang vanuit de provincie Friesland die de stuurgroep trekt op dit onderdeel. Als het gaat om de maritieme servicehaven heeft de heer Post daar een vraag over gesteld, maar ook de heer De Boer. Overigens komt de maritieme servicehaven ook op 25 november in een beeldvormende ronde, althans dat is voorgesteld door de gedeputeerde Appelman, aan bod. Dus een aantal vragen kunnen daar ook gesteld worden. Maar de vraag is, gaan we niet nemen in het proces? Ja, dat hangt toch wel een beetje ook, als het aan het college ligt, van de vragen af die ons gesteld gaat worden en de kaders waarbinnen dat gesteld gaat worden. We zijn natuurlijk in afwachting van een business case. We zijn in afwachting van het totaalplan wat er moet gebeuren op Urk. Want je praat niet alleen over de aanleg van een nieuwe haven, maar wat ga je bijvoorbeeld ook met de oude haven doen? Ja, er zijn wel een aantal vragen die ons bezighouden op dit moment en waar we ook voordat er echt lead genomen gaat worden duidelijkheid over moet zijn om die lead ook te kunnen nemen. En als de heer Post dan zegt van ja, kun je dat instrumentarium, wat is dat? Nou, dat is onder andere dat je bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan maakt. Kun je dat dan niet gelijk op laten lopen met Flevokust? Nee, dat kan niet, want met Flevokust zijn we natuurlijk al een heel stuk verder. Daar is het bestemmingsplan technisch al geregeld, ruimtelijk al geregeld. Het inpassingsplan, dat is goedgekeurd. En ook de bezwaren zijn door de Raad van State verworpen. En ik zou de ontwikkeling van Flevokust niet willen laten wachten op tot we zover zijn met de maritieme servicehaven op Urk. Daar lopen denk ik echt heel veel risico in het mislopen van bedrijven die zich willen vestigen rond de Flevokust. Maar ook de afspraken die daarover al gemaakt zijn met partijen die daar iets gaan doen. De heer Van Ginkel vraagt of dat 60.000 woningen in Almere nog reëel zijn. Ik constateer dat wij afspraken met het Rijk gemaakt hebben met de gemeente Almere, provincie Noord-Holland, waarin er gewoon een opdracht ligt om 60.000 woningen te bouwen in Almere. Zolang die afspraken niet worden herroepen, gaan wij vanuit dat dat gerealiseerd gaat worden. Je ziet ook in de MRA-overleggen die we voeren op dit moment, of in de platforms waar we eigenlijk continu deel aan nemen, dat er ook een enorme bouwopgave ligt in Noord-Holland. Of in de metropoolregio in totaliteit. En die kan daar niet allemaal plaatsvinden. Dus Almere is gewoon nog steeds in beeld. En dat is denk ik voor de ontwikkeling van de provincie ook goed.
voor die 60.000 woningen. En we zien dat er ook overigens weer steeds meer belangstelling komt voor Almere. Nadat het natuurlijk ook wel enige jaren wat minder is geweest. Ik was vandaag bij een conferentie over Oosterwold. En dan zie je toch heel veel enthousiasme om daar ook aan de gang te gaan. Is er interesse in het bedrijfsterrein Omala? Ja, nadat het luchthavenbesluit in april genomen is, zie je dat die interesse er is. Dat leidt dan ook niet gelijk morgen tot bedrijfsvestigingen. Maar nu er een aanbesteding loopt en bijna afgerond is voor de verlenging van de startbaan, waarmee het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De aanbesteding voor de terminal die loopt. Het feit dat toch een aantal maatschappijen gezegd hebben, wij gaan vliegen vanaf Lelystad. Zijn er vergaande besprekingen met bedrijven die zich willen vestigen op Omala. En dat zijn ook bedrijven in de richting van de heer Korteweg die zich bezighouden in de recreatieve sector. En die vraag van wat voor soort bedrijven zijn dat dan? Ja, dat zijn dan voornamelijk hotels die zich rond de luchthaven willen vestigen. Ook dat valt natuurlijk in de recreatieve sector. Daarnaast zijn er ook wel andere soorten bedrijven, maar dan kom je natuurlijk al heel snel in de concurrentie met bijvoorbeeld voorzieningen in Lelystad. Dus daar zijn we, wat mij betreft, moeten we daar terughoudend in opereren. Maar met name als het gaat om die hotelsfaciliteiten. Ja, dat is iets wat bij een luchthaven hoort en wat je dus ook op andere luchthavens wel ziet dat gebeurt op het moment dat de luchthaven operationeel is.
Voorzitter, korte interruptie. Dat was nou net mijn vraag. Kijk, die hotels die zie ik nog wel als luchthaven gerelateerd, maar het ging juist, het werd opengesteld, dus het was iets nieuws. En het is blijkbaar voor niet luchtvaartgerelateerde recreatieve bedrijven. En dan zou ik graag willen weten waar u dan aan denkt. Dat was de vraag eigenlijk.
Ja, het is maar net hoe dat u de zin leest, want ik heb hem hier voor me. We stellen het bedrijfsleven, stimuleren het bedrijfsleven te participeren in Omala en stellen het open voor recreatieve ondernemers. Nou, hotelondernemers zijn recreatieve ondernemers. Dus dat betekent dus dat je het openstelt ook voor hotelondernemers. En het is niet in eerste instantie de bedoeling dat we daar allerlei leisureachtige dingen gaan doen. Sommige dingen zullen wellicht nog wat binding hebben met de luchthaven, maar het kan niet zo zijn dat daar een tweede uitgangscentrum voor Lelystad. Als dat uw concrete vraag is, dan is dat zeker niet de bedoeling. Floriade werkt. Ja, mevrouw Kleinstra zegt van zijn de Zuiderzeelijngelden vrij te besteden. Ja en nee is het antwoord. Ik zal dat wat nader duiden. We kunnen dat natuurlijk zo breed mogelijk besteden als we willen. Alleen is het wel zo dat we afspraken gemaakt hebben met de gemeente Noord-Oostpolder en de gemeente Urk, die ook bijdragen aan die Zuiderzeelijngelden naast onze eigen inzet in die reserve, waar het aan besteed gaat worden. Die afspraken, die kaders, die liggen er. Dus we kunnen niet als provincie zeggen van nou, we gaan het inzetten voor iets wat niet binnen die kaders past. Als we dat willen met elkaar, ja, dan zullen we ook die discussie moeten voeren dat we die kaders gaan oprekken. Op dit moment is daar nog geen aanleiding toe. We zien dat de afgelopen jaar er best wel veel geld is weggezet. Het moet ook wel voor een bepaalde tijd besteed zijn. Ja, als we in de knel gaan lopen of als we zien dat het programma te knellend is, ja, dan ben ik het wel met u eens dat we die discussie aan moeten gaan. Er staat ook iets over in het coalitieakkoord. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar we moeten dat denk ik wel heel goed blijven volgen. De innovatiewerkplaats, ja, die snelle start, daar is het college het wel met u over eens dat dat heel belangrijk is. We verwachten dat op 1 september 2016 gebouwd kan worden. Ik weet niet precies hoe lang de bouwtermijn is, maar ik schat in dat dat zo'n half jaar zal zijn. Dus hij is daarmee ruimschoots open voor dat het evenement ook plaatsvindt. Maar dat moet ook, want die innovatiewerkplaats moet nou ook juist in die aanloop naar die Floriade van betekenis gaan zijn. Ja, het beperkende daarin in de vergunningverlening is het bestemmingsplan. Dat moet eerst op orde zijn. Ja, daar is het wachten op, maar daar wordt natuurlijk wel aan gewerkt. Maar dat kan een knelpunt zijn, omdat we daar ook nog wel wat in de omgeving met een aantal partijen te maken hebben die daar enigszins moeite hebben met de ontwikkeling die er gaat plaatsvinden. Het boekhoudsysteem, ja, dat antwoord moet ik even schuldig blijven als het gaat om Barker Wadden. Wellicht dat collega Rijsberman dat wel weet. Ik weet het in ieder geval niet, maar we zullen u daar schriftelijk over informeren. Ja, als het gaat om het zwarte gat, wat Floriade heet, ik zeg het nu even misschien wat gechargeerd, zoals de heer Van Ravenswaaij dat zei, daar ben ik niet bang voor. Volgens mij hebben we duidelijke subsidiekaders waarbinnen wij de 10 miljoen besteden. Nogmaals, heer Appelman zal daar ook op 28 oktober nog op terugkomen. Maar dat gaat dus niet aan het evenement besteed worden. En dat gaat ook niet aan de exploitatie van het evenement besteed worden. Maar nogmaals, de heer Appelman komt daar op 28 oktober nog op terug.
Mag ik een appel de vraag opmerking plaatsen?
Zolang die kort is, mag dat.
Zal ik kort zijn. Als ik dan lees in de jaarpeiling van het investeringsfonds rondom de lectoraat en de leerstoel, die rechtstreeks verwijst naar de Floriade thema's greening, feeding, healthing en energizing, dan denk ik, als er onder staat, de bijdrage wordt 50-50 uit de gemeentelijke en provinciale bijdrage gefinancierd, ga ik denken van, ja, we hebben 10 miljoen. En wat gaat er omheen gebeuren? Of lees je dat verkeerd?
Ja, voorzitter, ik zit nu voor de derde keer vandaag in een commissie en sommige antwoorden geef ik vandaag 3 keer. En dat geldt ook voor dit antwoord. Als je kijkt naar het jaarprogramma van het Fonds Verstedelijking Almere, daar is inderdaad het lectoraat CAH Filentum een van de programmaonderdelen. Dan staat dat los van de Floriade, omdat het te maken heeft met versterking van de kennisinfrastructuur. En dat is een project wat we ook zouden doen, waarschijnlijk, als er geen Floriade zou zijn. Dus dat moet je echt los zien. En dat het wel aansluit bij de thema's van de Floriade, dat is wat anders. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat de thema's die u noemt, nou juist ook innovatieve thema's zijn waar we als provincie Flevoland sterk in zijn. Dat heeft met agrofood bijvoorbeeld te maken. We hebben hier al een sterke agrarische hogeschool in Dronten. Die kennisinfrastructuur die willen we verder versterken. En vandaar dat dit losgezien moet worden van de Floriade. En wij denken ook dat zonder die Floriade die versterking ook zou plaats kunnen vinden en dat die ook plaats moet vinden, omdat het gewoon heel belangrijk is. En vandaar dat die op deze manier opgenomen staat in het fonds Verstedelijking en het niet uit die 10 miljoen betaald wordt. Maar nogmaals, ik heb dat ook in de andere commissies vanmiddag al op deze manier uitgelegd. Ja, hoe kan de Floriade bezoekers trekken uit de MRA? Met name uit de Amsterdamse regio was de vraag van mevrouw Azarkan. Ja, dat is vooral aan de BV, de BV Floriade, die het evenement gaat organiseren om daar ook een marketingprogramma op los te laten. Tegelijkertijd is het wel zo dat wij natuurlijk vanuit Flevoland, maar ook Almere en Lelystad, betrokken zijn bij de toeristische branding van de metropoolregio. En je ziet dat de Floriade daar wel steeds vaker ook op de agenda komt te staan als evenement van de toekomst. Dus in die zin is het nogmaals aan de BV die het evenement gaat organiseren om het ook echt in de markt te zetten. Maar op abstract niveau hebben we daar natuurlijk wel onze invloed op en proberen we die Floriade ook wel steeds voor het voetlicht te brengen als iets wat heel belangrijk is. En ik zie daar inderdaad ook wel kansen voor de vele honderdduizenden mensen die naar Amsterdam komen om daar toch een aantal procenten van naar die Floriade te trekken. En ik denk als je inderdaad al een aantal procenten, dan praat je niet eens over 50 of 60 procent, maar enkele tientallen, dat je dan al een prachtig resultaat hebt richting Floriade. Het meerjarenprogramma voor de Fonds Verstedelijking, de vraag van de heer Korteweg, voorzitter. We hebben nu het programma 2016 bij de begroting aangeleverd. Ik heb vanmiddag in de commissie ruimte aangegeven dat wij gaan kijken samen met de gemeente Almere, maar ook met het Rijk als medevullers van het fonds naar een soort tussenicoon. We hebben natuurlijk het eindplaatje van 2040 als er meerlijn is aangelegd. Dat is de einddoelstelling als die 60.000 woningen zijn gebouwd. Maar we willen ook wat tussendoelen hebben. En dat meerjarenprogramma, dat zal dus veel meer op die tussendoelen geënt moeten zijn. Daar hebben we de komende weken, gaan we daar met elkaar over in overleg. Dan gaan we kijken van wat zo'n tussendoel moet zijn, wanneer dat tussendoel gerealiseerd moet zijn. En vervolgens gaan we dan kijken van welke projecten passen daar dan onder. En dat wil niet zeggen dat je dan in 2017 zo'n project al opneemt. Maar het kan best zijn dat je zegt van nou, we gaan een aantal jaren sparen, dat je in 2017, 2018 wat minder projecten hebt en dat je in 2019 bijvoorbeeld in één keer een groot project hebt. Zo moet u dat tussenbeeld zien. En ook dat meerjarenbeeld zal op die manier een invulling krijgen. En tot slot heeft de heer Janssen gevraagd.
Wanneer kunnen wij als staten dat bespreken, zeg maar?
Ik verwacht dat we de eerste helft van 2016 dat gereed hebben. En dat zodra we dat gereed hebben, dat we dat dan ook met u bespreken. Ik vind dat we dat ook wat eerder zouden moeten doen dan dat we dat nu doen. Zeker omdat het ook een meerjarenprogramma betreft. En het gaat nu alleen om het jaarschijf 2016. Dat heeft toch een wat ander karakter. Maar met name zo'n meerjarenprogramma is goed om u daar ook wat eerder in mee te nemen.
Mag ik vragen, kunt u dat dan een keer laten opnemen in de lange termijn agenda voor ons?
Ja, dat wel. Ja. De vraag is even in welke commissie dat okay, komt. Er was vanmiddag ook wat verwarring over. Ik denk dat het handig is om het commissie ruimte op te nemen. Omdat Raam ook tot mijn portefeuille behoort en ook in die commissie aan de orde komt. En het is wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot slot, voorzitter, de heer Jansen over de vraag over de toekomstvaste locatie voor de zweefvliegtuigen. Het is breder dan alleen zweefvliegtuigen. Het gaat over de general aviation, hè, dus ook de microlight vliegtuigen. We moeten concluderen dat we gezocht hebben in Flevoland naar alternatieve locaties. En dat die nauwelijks voorhanden zijn. Het zij dat ze toch te veel in de vliegroutes zitten van de vliegtuigen die straks van Vledestad gaan vliegen. Dan wel dat het voor de clubs of de ondernemers geen goede locaties zijn. En dat betekent dat we nu met andere provincies aan het kijken zijn of dat er ook buiten Flevoland en dan in een bepaalde ring rond Flevoland mogelijkheden zijn. Dat heeft ook te maken met de visie die het Rijk heeft op de general aviation. Want als je een probleem verplaatst, daar ben je niet mee geholpen. Dus we zijn ook wel een beetje in afwachting van de visie van het Rijk van waar zij in de toekomst dit soort vliegverkeer willen accommoderen. Maar nogmaals, er zijn wel is goede hoop dat we dat in Teugen bijvoorbeeld en in Hilversum, wat niet zo heel ver van Flevoland ligt, toch mogelijkheden zijn. Maar in Flevoland lijken daartoe geen mogelijkheden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik had alleen nog even de vraag van de ChristenUnie als het gaat over de subsidiefonds van Floriade, of dat terugkomt. Wel, Floriade werkt. Is die vraag die beantwoord? 18 oktober neemt u mee. Oké. Okay. Dan volgens mij is alles geweest voor deze eerste ronde, als ik eventjes inschat. Ik zie niemand daar bezwaar tegen aantekenen. Dan is er een tweede ronde voor degene die nog een tweede ronde wil. U steekt de hand op, meneer De Boer. Dan mag u het woord.
Dank u, voorzitter. Over Corwet de Zand. Bedankt voor de beantwoording. Goed om te zien dat er ook ideeën zijn om de subsidieaanvraag, TEN-T-subsidie, volgend jaar wel tot een succes te brengen. We hadden het er gisteren over in onze fractievergadering. Toen werd geopperd van moeten we nou een motie hierover indienen. We denken daar nog over na. Het punt is, bij het coalitieakkoord is toegezegd dat er nader onderzoek gedaan zou worden en wat ons belang is. Want als je weet wat je als Flevoland het belang hebt, dan weet je ook wat de omvang van de bijdrage zou moeten zijn. En mijn vraag blijft op dat punt ontstaan, is wat is de stand van zaken van het onderzoek? En ik had nog de vraag van zit Lelystad ook aan de bestuurlijke tafel? We hebben een filmpje gezien van Flevokust en daar zagen we heel duidelijk dat Corwet de Zand ook genoemd worden als belangrijke ontwikkeling, ook van invloed op Flevokust. Dus Lelystad ook aan de tafel. Dan over de maritieme servicehaven. Ik hoorde u zeggen van, corrigeer me als ik het verkeerd verwoord, maar de rol van de provincie die kunnen we pas oppakken, de lead kunnen we pakken als er nog een aantal vragen beantwoord zijn. Die we vanuit de provincie aan de gemeente hebben gesteld. En dan gaat het onder andere over de functie van de oude haven. Begrijp ik goed wat de stand van zaken in het proces is, dat we nog op de beantwoording van die vragen wachten voordat wij de lead kunnen pakken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Boer. Ik kijk even rond. Zijn er nog mensen? Meneer Post van de ChristenUnie voor de tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ook de gedeputeerde, dank voor de beantwoording van de vragen. Inderdaad, ik ben het met u eens dat de ontwikkeling van de beide havens, de ruimtelijke ordening en het inpassingsplan, dat loopt niet gelijk op, dat is duidelijk. Flevokust is daar een stuk verder in. Maar als er gesteld wordt, we willen zien wat de rol van de provincie is, dan denk ik dat er meer geduid wordt op het beheer, het onderhoud en eventuele exploitatie. En dan is mijn vraag, kunt u dat aan elkaar koppelen met beide havens? Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk rond. Ik krijg geen signaal dat iemand anders nog een tweede termijn wil gebruikmaken. Dan nodig ik uit tot beantwoording van de vragen.
Ja, voorzitter, als het gaat om dat koppelen van beheer en onderhoud en exploitatie, suggereert de heer Posta feitelijk mee dat we voor de maritieme servicehaven op Urk dezelfde constructie gaan doen als voor Flevolkust. En zover zijn we nog niet, want we weten A niet wat de investering, welke investering ermee gemoeid is. We weten niet of dat het bedrijfsleven, wat de participatie van het bedrijfsleven zal zijn. Ik ben nog niet zover, het college is nog niet zover dat we dat op dezelfde manier moeten gaan doen dan dat we dat bij Flevolkust doen. Als daar in de toekomst synergievoordelen te halen zijn, dan moeten we dat zeker doen. Maar ik denk dat het echt twee aparte constructen worden als het gaat om het eigenaarschap en de exploitatie. Ik ben op dit moment nog niet zover dat we daar uitspraken over kunnen doen. Maar nogmaals, als er synergievoordelen te halen zijn, dan moet je dat natuurlijk doen. Want dat komt de exploitatie alleen maar ten goede. Die maritieme servicehaven, werd ik net nog even terecht ingefluisterd, die komt 25 november, maar dat had ik volgens mij ook al gezegd, in een beeldvormende ronde aan de orde. Dus dan zult u volledig bijgepraat worden door mijn collega. Dat bedrag wat in het collegeakkoord staat, die 5 ton, dat is gebaseerd op die MKBA die al eens een keer is opgesteld. En dan blijkt dat het, kijk naar het totale investeringsbedrag. Ja, dan blijkt dat gezien het geringe bedrag van die 5 ton maar beperkt is wat de meerwaarde voor Flevoland is. Dus die studie is gedaan. Als die studie niet compleet is of niet goed is, ja, dan moet die overgedaan worden. Wij baseren ons in de bijdrage die er nu in de investeringsagenda staat, maar ook in het coalitieakkoord op de MKBA die toen gedaan is. En Lelystad zit hier aan tafel bij de stuurgroep. Ik weet niet wat de stand van zaken op dit moment is, omdat ik er zelf niet meer in zit in de stuurgroep. Maar in de tijd dat ik er zelf nog wel in zat, waren ze een soort agendalid. Dus ze zitten niet echt actief aan tafel. Dat geldt overigens wel voor de gemeente Urk, die wel volwaardig lid is van de stuurgroep.
Volgens mij wil meneer De Boer nog een aanvullende vraag stellen, denk ik.
Allereerst over, dank u wel voorzitter, over ons belang, zeg maar. U verwijst naar de MKBA. In het coalitieakkoord, in de stukken daaronder, de ambtelijke vragen, wordt aangegeven dat die MKBA onvoldoende betrouwbaar is. En dat komt omdat in dat MKBA ons belang varieert van 2% tot 30%. Dus er zit zo'n ruime marge in, dat is eigenlijk moeilijk een bijdrage op te bepalen. Dat is de reden dat we daarop doorgevraagd hebben bij de presentatie van het coalitieakkoord. En is ons ook de toezegging gedaan dat er nader onderzoek zou plaatsvinden. En vandaar ook mijn vraag van, is er inmiddels al een concretisering van het MKBA?
Nee, volgens mij is dat nader onderzoek nog niet gedaan. Ik weet dat niet zeker, omdat ik zelf niet meer in de stuurgroep zit. Maar wij baseren ons op de cijfers die tot nog toe er zijn. En dan komen we niet verder dan dit, zeg maar. En die MKBA die is ook gebaseerd op een termijn van 140 jaar. Dus ja, ik weet niet in hoeverre dat het ook betrouwbaarder maakt, zal ik maar zeggen.
Laatste duiding.
Kort afrondend. Bent u het met ons eens dat die 32% dat het ruim is en dat er nader onderzoek zou moeten plaatsvinden?
Nou ja, kijk, we zitten met elkaar in de stuurgroep en ik constateer ook dat er vanuit Friesland nou niet echt heel nadrukkelijk gestuurd wordt. Ik zeg dat maar even toch wat in de beslotenheid van deze vergadering. En dat maakt het project niet makkelijker, kan ik u zeggen. En zolang daar niet meer activiteiten en niet meer voorbereiding komt, ja, vind ik ook dat wij daar niet de lead in moeten nemen. Zeker ook gezien het mogelijk geringe belang wat er van Flevoland is. Ja, u denkt daar anders over, maar daar verschillen we dus echt over van mening. En ik denk ook niet dat we tot elkaar komen in dat opzicht vanavond.
Voorzitter, ik heb een kleine interpretatie. Bedoelt u Friesland of Overijssel?
De stuurgroep wordt getrokken door de provincie Friesland.
Ja, en u zegt dat Friesland terugtrekkend is?
Nee, ik zeg dat de wijze waarop daar door Friesland invulling aangegeven wordt, dat ik dat nou niet, hoe zou ik dat netjes zeggen?
Bruist niet.
Wat zei?
Bruist niet.
Bruist niet, dat is misschien de meest goede bewoording.
Volgens mij hebben we daarmee dit onderwerp ook afgesloten in de tweede ronde. Dan kom ik op het volgende punt en dat is de rondvraag. Zijn er mensen die zich wilden melden voor de rondvraag? Ik zie die hier Korteweg. Gaat uw gang.
Ik las
in de besluitlijst van GS dat er wat gerommel is met de aannemer van de Elburgerbrug. Kunt u dat duiden wat daar eigenlijk speelt?
Zal ik eerst even kijken welke rondvragen er zijn? Zijn er nog andere rondvragen? Kijk, aan de linkerzijde zie ik niemand. De rechterzijde niet. Dan is het de enige.
Ja, voorzitter, als het gaat om de Elburgerbrug, dan is het brugdek afgelopen zomer vervangen. U bent daar ook uitgebreid over geïnformeerd en dat heeft ook publiciteit gehaald. En we constateren dat de ondernemer van de brug, maar u krijgt daar op korte termijn, ik denk niet dat dat deze week nog lukt, maar in ieder geval volgende week een mededeling over, niet geleverd heeft wat geleverd had moeten worden. En daar zit een constructiefout in. Daar komt het feitelijk op neer. En we zijn nu met de aannemer aan het kijken hoe dat we dat op moeten gaan lossen. Want dat is natuurlijk voor de verantwoordelijkheid van de aannemer als er niet geleverd is wat geleverd had moeten worden. Voor dit moment betekent dat een snelheidsbeperking. Omdat niet voor alle voertuigen, maar als je daar bijvoorbeeld met een motor of met een aanhanger overheen gaat. Dat gevaarlijke situaties op kan leveren. Ik zeg niet dat dat het ook doet. Maar vandaar dat er een snelheidsbeperking is. Dat is misschien ook wel een keer opgevallen als je er overheen rijdt. Maar nogmaals, de mededeling komt uiterlijk volgende week naar u toe. Laat u dat toezeggen.
Daarmee komt het einde van deze commissie. Ik zou zeggen, bedankt voor uw inbreng. Prettige terugreis thuis en alvast voor de nacht.